Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe,
swipe. Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis onder de hoogslaper van mijn dochter om een interview aan te kondigen dat ik een paar weken geleden heb opgenomen in de archiefkast van de Volkskrant op de redactie. En dat is met een collega, zou je kunnen zeggen. Nou, zou je niet kunnen zeggen, dat is gewoon een collega. Hij schrijft ook voor de Volkskrant. Onder andere, want hij is ongelooflijk productief. Hij is een interviewer, puur zang, zou je kunnen zeggen. Die prachtige persoonlijke gesprekken schrijft met mensen, maar soms ook grotere projecten aanvangt. Beroemd zijn zijn series onder de titel Kijken in de Ziel, waarin hij onder andere de beroepsgroepen van de psychiaters, de rechters, de journalisten, herinner ik me, onder de loep nam door een heleboel specimen van die beroepsgroepen te interviewen en dat zo te monteren dat je een heel rijk beeld kreeg van hoe die beroepsgroepen functioneerden. Hij heeft een prachtige serie gemaakt over Nederlands-Indië. Hij heeft grootheden uit het Nederlandse journalistiek en amusement geportretteerd. Anthony Kamerling herinner ik me. Sonja Barend herinner ik me. Van Koten en de Bier herinner ik me. Hij is een fenomeen op zijn eigen manier. Altijd op dezelfde kalme, doordachte manier zijn vragen stellend. Even geïnteresseerd lijkt het in iedereen die die voor zich heeft. Ik vind het een groot plezier om hem te interviewen. Ik moet er even bij zeggen dat dit gesprek een paar weken geleden, zoals ik zei, is opgenomen. Dus dat was voor de afgrijzelijke gewelddadigheden die nu in Israël en Palestina plaatsvinden, of de Gazastrook plaatsvinden. En trouwens ook voor de onthulling dat de NSDAP-kaart van Prins Bernhard gevonden werd. Over het beroemde interview van Prins Bernhard hebben we het uitgebreid. En mijn gast heeft een grote serie gemaakt over Israël. Dus ook dat was logisch geweest als we het erover hadden gehad. Maar is dus niet gebeurd. Wel een heleboel andere dingen besproken. Luister naar mijn interview met Koen Verbraak. Koen, zoals een goed journalist betaamt heb ik je Wikipedia-pagina gelezen. Oh, ja. Doe jij dat eigenlijk voor interviews? Je Wikipedia, of mijn Wikipedia.
Ik probeer me wel voor te bereiden natuurlijk als ik iemand spreek.
Ja.
Maar Wikipedia, ja, ik kijk er wel eens op. Maar ja, dat is niet mijn voornaamste bron.
Het is natuurlijk het kleinste en onzinnigste begin van een voorbereiding.
Nou ja, maar het is een begin. Hè.
Het is een begin, want er staat bijvoorbeeld, je bent geboren in Amsterdam, maar groeide deels op in Rode. Nou, ja, dan weet ik eigenlijk al genoeg.
Op maandag en dinsdag was ik in Rode? Nee.
Ik heb
me tot mijn vijfde in Amsterdam gewoond. En toen zijn we... Mijn vader was bouwkundig ingenieur.
Ja.
Die werkte bij een organisatie waardoor die vaak kon promoveren.
Ja.
En dan gingen wij natuurlijk als gezin mee. Dus ik heb in Assen gewoond en in Castricum en in Hilversum en in Rode.
Ja, ik had volgens mij vorige week hier Wende Snijders op die plek. Waar vader zelfde beroep en hetzelfde leven.
Ja.
Dat strekte zich nog helemaal uit tot Afrika en zo.
We zijn naartoe zover gingen bij ons niet, maar we verhuisden wel vaak, ja. En als kind vind je dat toch wel ongemakkelijk, want je... Ja, weet je, je wil natuurlijk je vriendjes niet in de steek laten. Aan de andere kant, je leert ook weer nieuwe vriendjes maken. Dus dat was het
zeker
voordeel van dat nadeel.
Nou, ik moet zeggen dat bij mensen die ik geïnterviewd heb, dat het veel verhuizen in de jeugd. Ik heb dat helemaal niet gedaan. Ik ben mijn hele eerste 20 jaar van mijn leven dezelfde plek gewoond. Maar veel verhuizen in de jeugd, dat schijnt wel een bepalende
factor te zijn
in hoe je je ontwikkelt. Wat op zich ook heel logisch is.
Kan me iets
je moet
voorstellen.
Elke keer weer je territorium bepalen. En,
maar je hebt overal ook stukjes jeugd liggen. Dat is ook wel weer grappig. Dat
zeker.
Je denkt, hier heb ik gewoond.
Ja.
Op die school heb ik gezeten. Dat is ook wel weer mooi.
En hoe lang heb je in Rode gewoond dan?
Even denken. Nou ja, of wel lang hoor. Denk 7 jaar.
Okay.
En daarna ging ik studeren in Groningen. Geschiedenis.
Maar je ging op je vijfde van Amsterdam naar Rode?
Nee. We gingen eerst naar Assen.
Eerst naar Assen.
Toen naar Castricum en toen naar Hilversum en toen naar Rode.
Oké, okay. Ja, maar Rode voelt het meest bepalend
daar
voor
je? Daar heb ik wel mijn jeugdjaren, ik bedoel, dat ging naar de middelbare school in Leek.
Ja.
En Ellen ten Damme komt ook uit Rode bijvoorbeeld. En Janine Abbring.
Rode ligt op de grens van Groningen en Drenthe.
Ja, het is Drenthe.
Het is Drenthe.
Het is officieel dorp van Ottensien, zeggen Rodenaren dan altijd.
Ja.
Terwijl niemand nog weet wie dat zijn. Maar daar kom ik vandaan. En althans, daar heb ik lang gewoond.
En wat is Rode voor een plek?
Een dorpje. Er is niet zoveel. Er is geen bioscoop. Er was één kroeg waar we dan op zaterdagavond heen gingen. Bar ja. Lux.
En met wie ging je daarheen?
Met mijn vrienden van school.
Ja, ja.
En daar zag je. En het grappige is, ik ben nu met een vrouw. Ik ben lang getrouwd geweest en toen ben ik gescheiden. En ik ben nu met iemand die ook in Rode heeft gewoond. En we hebben zelfs bij elkaar in de klas gezeten toen ik 14 was en zij 13.
Echt waar?
Ja, 3 jaar lang.
En heb je daar ook nog een sterke herinnering aan? Was ze jou toen al opgevallen?
Nou, ik vond het wel een leuk meisje, maar ik was niet speciaal verliefd. En zij zag mij überhaupt niet staan.
Nee.
Dus, dat weet ik nog heel goed. En het grappige is bijvoorbeeld dat ik weet je nog wat, toen ik kende nu 10 jaar.
Ja.
En als ik dan wel eens had over mijn zoon, hè, dan zei ik, die was toen 10 of zo. Zei ik, nou, hij is wel heel brutaal op dit moment hoor. Toen zei ze, ja, maar jij was net zo op die leeftijd. En dan zeg ik, hoe weet jij dat? En toen denk ik, ja, dat kan ze weten. Want toen ongeveer die leeftijd zat ik bij haar in de klas.
Ja, ja, maar je hebt dus eigenlijk niet het idee dat jij haar opviel in die tijd. Tenminste, als je terugdenkt aan die tijd, had je niet dat ze speciale aandacht voor je had.
Nee, maar ze zei wel dat ik altijd omgekeerd in mijn bank zat. En altijd zat te praten met mijn buurman achter mij.
Ja, ja. En dat je brutaal was dus.
Nou, dat woord gebruikt ze niet, maar ik denk wel dat ik het was.
Heb jij een herinnering aan jezelf als een brutaal outgoing kind?
Ik was denk ik in het begin, in mijn echte jonge jaar, een verlegen jongetje. Voorzichtig. Ik was ook in het begin ziek. Ik had iets met mijn zouthuishouding, waardoor ik kwetsbaar was. Ik heb veel aan het ziekenhuis gelegen tot mijn 8e jaar. En op de middelbare school ontpopte ik me tot een klein jongetje met een hele grote mond.
Herinner je dat, die transitie die je hebt gemaakt?
Ja, dat is niet een harde knip geweest, maar dat gaat gewoon vanzelf eigenlijk.
Ja. Ja, maar dan is er toch een periode geweest dat je bent veranderd van ziekelijk, beetje teruggetrokken jongetje tot iemand die de wereld ging.
Zoiets, ja.
Veroveren.
Ja, dat komt er een beetje. Wat bijvoorbeeld ook heel bepalend was, ik was drummer in een bandje. En dat maakte ook in één keer... om dat heel ouderwetse woord is te gebruiken. Je kreeg een soort ontbolstering, weet je wel.
Ja.
Dat je, je speelde in een band en je trad op. En de meisjes kwamen kijken. En toen vond hij opeens een heel mannetje, weet je wel.
Ja.
Ik weet ook wel, dat was in de tijd van de Nederlandstalige wave.
Ja.
Van Toontje Lager en Doe Maar en zo. En wij deden ook, ons bandje heette Punt Gaaf. En wij traden ook
op. Dat is ook echt gebaseerd op Doe Maar.
Ja, zeker. Ja. En wij deden veel voorprogramma's bij Het Goede Doel en bij Jan Rot en zo, weet je wel. Dat was echt heel leuk.
Jij zat echt in de voorprogramma's van deze grootheden.
Dan deden we, ja, maar alleen als ze bij ons speelden hoor, in Rode en Omstreek.
Ja, maar dan was je toch dichtbij ze.
Zeker, zeker. En wij dachten toen ook allemaal als jongens van 16, 17 jaar van ja, wij hebben die school niet nodig, weet je wel. Dat is voor gewone kinderen.
Mm-hmm.
Maar wij gaan een heel beroemd bandje worden.
Ja.
Nou, dat is niet echt gelukt.
Nee, maar je had wel een diep geloof in Punt Gaaf. In die tijd.
In die jaren dacht ik wel van hier zit het land wel op
dit
te wachten.
Dit klinkt wel als een heel gelukkige tijd, moet ik zeggen, Koen.
Het was ook heel erg leuk. Het is natuurlijk ontzettend leuk om sowieso muziek. Maak jij muziek?
Ik heb gitaar gespeeld, oh, ja. Ja. En ik hou sowieso heel erg van muziek.
Ja, ik ook. En het is ontzettend leuk om met elkaar... Kijk, ik ben niet sportief. Ik ben geen voetballer. Maar ik kan me voorstellen dat het ook heel fijn is om iemand een paas te geven op maat.
Ja.
Dat kan ik niet.
Ja.
Maar ik kan wel het ritme maken waarop we een goed nummer kunnen spelen.
En hoe had je leren drummen?
Ja, dat zit gewoon in je.
Je hebt geen drumles gehad.
Ik ben wel op drumles gegaan om het beter te leren. Maar ritmegevoel zit gewoon in je. Ik kon bijvoorbeeld ook niet begrijpen dat mensen het niet hadden. Want ik weet wel, ik kwam al mensen tegen die bijvoorbeeld geen maat voelden.
Ja.
Die niet konden meeklappen in een schouwburg of zo. Niet dat ik dat altijd deed, maar...
Nee.
En ik kon dat niet geloven. Dan zei ik ook bijvoorbeeld, mijn ex-vrouw was zo iemand. Dan zei ik, maar als je nou loopt en je laat je armen, dat is al de maat.
Ja.
Ja. En dan ging ze doen en dan kon ze ook niet meer lopen zoals ze altijd liep.
Ja, ja.
Gek, hè?
En je vond dat drummen heerlijk?
Ja, want drummen is echt iets waarbij je je eigen... vooral, ik zat dan op mijn kamertje. Ik achteraf denk dat mijn moeder dat allemaal kon verdragen. Zat ik soms 1,5-2 uur te drummen, weet je wel. In 1 ritme steeds. En dat heeft iets hypnotiserends ook wel, hoor. Dat je echt wegzeilt op wat je zelf maakt. Snap je? Zeker ritme is natuurlijk heel erg...
Hypnotiserend.
Hypnotiserend,
er zit iets... de cadans zit erin natuurlijk.
Zeker, zeker, ja.
Hey, en Koen, tot wanneer ben je zo ziekelijk geweest? Tot wanneer is die zouthuishouding voor jou op orde gekomen?
Nou, dat was eigenlijk toen ik een puber begon te worden. Toen kregen ze door hoe het moest.
Ja,
maar
tot die tijd hebben ze eigenlijk een beetje moeten experimenteren.
Ja, want dat had dat, weet je... Ik droogde uit als jongetje. Als een heel klein babytje. Dus ja. De eerste 9 maanden heb ik gewoon in het ziekenhuis gelegen. Heb ik natuurlijk geen enkele herinnering aan. Maar voor mijn ouders was dat, vooral voor mijn moeder, maar ook denk ik voor mijn vader, was dat natuurlijk wel heel naar. Dat je, ik lag in dat ziekenhuis waar tegenover de plek waar Theo van Gogh is vermoord. Dat was vroeger.
Burgerziekenhuis heb ik ook heel veel in gelegen.
Serieus?
Ja.
Wat had jij?
Lang, ja, ik had astma en vrij kleine, niet heel erg specifieke dingen. Maar ik had er was een kinderarts die ook vertrouwensarts was, zoals het niet heette, dokter Koers. En die vond het ook wel goed als ik af en toe eventjes een paar weekjes in dat ziekenhuis werd opgenomen.
Oh ja? Oh ja?
Ja, en ik keek uit op die Ford garage. Waar nu, waar nu zo'n soort hot yoga...
Aan de achterkant?
Nou, aan de voorkant. Aan de kant van de Linnéestraat.
Oh ja. Ja. Ik heb natuurlijk als baby daar nooit aan het raam gekeken.
Nee, maar je hebt alleen als baby heb je in het burgerziekenhuis.
Ja, als baby, ja. Maar moet je voorstellen, dat mijn moeder mocht mij de eerste maanden bijvoorbeeld ook niet zelf verschonen, niet aanraken. Dat was toen zo, 1965.
Ja.
Mijn moeder keek naar mij door een raam waar de zuster mij omhoog hield. Dat is natuurlijk ook heel dramatisch. Hè?
Maar Koen, hier zullen psychologen toch ook wel een dingetje over te zeggen hebben. Dat als je in de eerste maanden van je leven het fysieke contact met je moeder toch veel hebt moeten missen.
Ja.
Dat ook wel bepalend kan zijn.
Het werd natuurlijk wel goed gemaakt door een paar hele lieve zusters. Die mij koesterden. Maar inderdaad, dat heeft vast wel enige uitwerking. Maar ik heb mijn ouders leven nog. En ik heb gelukkig nog steeds een heel goed contact met mijn moeder.
Ja, ja. En het kan me ook voorstellen dat de band tussen jou en je moeder dan een speciale is geweest. Dat ze misschien wel altijd veel zorg over je heeft gevoeld.
Zeker, zeker. En dat maakt het ook heel, dat maakt die band natuurlijk extra intensief.
Mm-hmm.
Mijn moeder is, dat is een vrouw met een heel groot hart. Ze is al 93. En dat is altijd een bijzonder band.
Heb je nog broers en zussen?
Ja, ik heb 2 zussen. Eentje is 1,5 jaar jonger en 1 is 8 jaar ouder.
Oké, maar jij was haar zoon.
Middelste, ja.
Ja, en haar zoon. Ja, haar enige jongen.
Ja, zo is het.
Ja.
Ja,
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 ja. En heb je het daar wel eens met haar over gehad? Of zij nog dat gemis van die fysieke aanwezigheid van jou in haar leven, of dat haar later...
Nou, zij heeft dat toen wel moeilijk gevonden natuurlijk. Ze kwam elke dag naar het ziekenhuis. Want ze woonde ook niet zo heel ver weg, maar toch elke dag daarheen lopen. En dat was allemaal. En het verhaal is altijd dat toen ik eenmaal thuis kwam, toen was ik zo blij dat mijn moeder me optilde, dat ik zo hard in haar wang beet met mijn ene tandje, dat je dat nog steeds in de wang kan zien.
Dat er een litteken zit.
Ja,
je hebt haar
vreugde.
Je hebt haar gemerkt.
Een vreugdebeet. Ja.
En hou je veel van je moeder?
Ja, tuurlijk. Ja, nou, natuurlijk. Nou, voor mij is dat wel natuurlijk.
Ja?
Ja.
Jij kan je niet anders voorstellen dat je heel veel van je moeder houdt.
Nou, ik zie genoeg mensen waarvan ik heel goed snap dat er niet in zit.
Ja, maar als je jouw moeder kent, dan denk je van deze vrouw moet je houden.
Ja, weet je wat voor het heel grappig is? Ik maakte een klein jaar geleden een documentaire over het OVG, het ziekenhuis in Amsterdam. En toen zei mijn moeder, weet je wel dat ik daar geboren ben? En ik zou het zo leuk vinden om daar nog eens naar terug te gaan. Dus ik heb een van de mensen uit mijn serie gebeld, een hele aardige verloskundige, Tiba Spapen. En heb gezegd, ja, zo en zo, mijn moeder zou dat zo leuk vinden. Vroeger heette dat het Anna-paviljoen, het bestaat al lang niet meer. Dus ze zei, ja, er is niet zoveel meer, maar je mag wel komen met je moeder. En daar ben ik vorige week dus geweest. En Gijs, dat was echt heel bijzonder. Dan loop ik met, mijn moeder is nog zo kwiek als wat, 93. En die loopt dan op die plekken waar zij geboren is en 7 van haar broers en zussen ook.
Ja.
En overal bij elke balie op de kinderafdeling die we passeerden, zei mijn moeder, weet u wel dat ik hier 93 jaar geleden geboren ben? En die mensen allemaal, oh wat goed. En mijn moeder ging er echt als een soort zegevierend koninginnetje rond.
Ja, terwijl het een monstrueus gebouw is geworden inmiddels. Het OVG,
het
heel
lijkt
modern.
Ook totaal niet
is
meer
er nog
op
een soort, want het is nog wel een soort kapelletje geloof ik.
Er is een kapel.
Het is nog een soort oude kern is er nog.
Zo
wel,
is het.
Hè,
en dat voelde Tiba ook heel goed aan. Ze ging eerst naar de kapel. En dat mijn moeder, ik kom uit een katholiek gezin. Dus dat was voor mijn moeder meteen een schot in de roos. En dat ziet er ook nog wel uit. Zoals het er toen uitgezien kan hebben. Ja.
Waar woont je moeder tegenwoordig?
In Heilo.
In Heilo?
Ja.
Oké. Okay. Dus je hebt haar opgehaald met de auto?
Ja. En en toen realiseerde ik me ook, ik heb natuurlijk 2 zussen en ik zie mijn ouders best wel vaak, maar dat zijn altijd toch min of meer familiebijeenkomsten.
Ja.
Als ik bij mijn ouders koffie ga drinken, dan zijn mijn zussen er vaak ook. Of mijn zoon is erbij. Of mijn vriendin. En toen realiseerde ik me, ik ben in jaren niet alleen geweest met mijn moeder. Was ook leuk hoor.
Ja.
Dat je in de auto zit en opeens ging ze aanwijzen, kijk Koen, en daar woonde mijn oma, hier tegenover het ziekenhuis. En daar ben ik al 300 keer langs gekomen. Maar opeens denk ik, ach, wat leuk. Daar heeft dus de oma van mijn moeder gewoond.
Ja,
grappig,
maar,
hè?
Maar gewoon een soort 1-op-1 contact met je moeder, even op pad samen of zo.
Nou, ik ga niet zoals mijn zussen, die gaan wel eens met mijn moeder winkelen of ik veel leuke dingen doen.
Ja.
Dat doe ik eigenlijk niet zo snel.
Nee. En zij was dus, zij heeft dus gevoel voor het feit dat zij geboren is in het OVG. En zij vindt die plek dan bijzonder en wil daarheen. Dat wil zeggen dat ze ook best een soort...
Maar dat werd ook opgeroepen doordat haar zoon iets daarover gemaakt had.
Snap ik, maar dat wil ook zeggen dat ze een soort romantische aard heeft. Dat ze een soort...
Ja, dat is
ze,
ook zo.
Dat ze de symbolische betekenis van zo'n plek... Want ze heeft daar natuurlijk ook geen herinneringen meer aan. Geen herinneringen. Dat ziekenhuis.
Nee. Maar het is natuurlijk ook naarmate je ouder wordt en de toekomst steeds korter wordt... Ja, dan zie je natuurlijk dat mensen veel meer om gaan kijken. Dat is toch de plek. Ja. Zij komt uit een gezin van 8, waarvan er nog maar 2 leven.
Ja.
Dus dat is toch ook wel, hè, dat ze dan opeens behoefte heeft om daar rond te lopen.
Je voelt de tijd verglijden en dan is het heeft het iets bijzonders om daar... Dus zo dat ze dat natuurlijk met jou kon delen. Misschien voelde ze ook, vind het leuk om met Koen dit te doen.
Dat vond ze ook heel leuk. Dus, dus we waren daar samen. Dat was mooi.
Hey, en Koen, wat ik ook las op die Wikipedia-pagina... is dat je op je 17e een brief naar Vrij Nederland stuurde.
Naar Joop van Tijn.
Specifiek naar Joop van Tijn.
Staat dat er allemaal op?
Ja, staat allemaal op Wikipedia.
Oké.
Specifiek naar Joop van Tijn stuurde.
Ja, omdat ik dat zo'n ontzettend...
Niet naar Rinus Ferdinandus.
Nee. Die kwam ik laatst natuurlijk, heb ik die ook leren kennen.
Zeker. Zij vormden gezamenlijk de hoofdredactie van Vrij Nederland.
Zeker. Maar Joop was wel een soort journalistiek genie ook, hoor.
Wist jij ook op je 17?
Nee. Ik zag hem op televisie en mijn lerares Frans zei in de klas van wat jullie moeten lezen is Vrij Nederland. En dat ging ik dan lezen in de bibliotheek.
Ja.
Ik vond het te duur om het te kopen van mijn zakgeld. En toen dacht ik steeds, J. van Tijn, oh, die schrijft wel veel stukken. Oh, het gaat altijd over dat.
En je
dat.
Zag ook het Kapitaal of zo presenteerde hij toen op tv. Ja, en daar keek je naar.
Ja, dus dan heb ik hem een brief geschreven. En zo ging dat toen natuurlijk. En toen
dat toen helemaal niet natuurlijk. Ik weet niet of heel veel jongens van 17 uit... Nou, je woonde toen niet meer in Rode op je 17?
Nee, ik woonde niet. Kijk, waar woon ik? Ja, ik woonde wel in Rode.
Oh, je woonde toen nog wel in Rode. Er waren niet, denk ik, bakken vol brieven met jongens van 17 uit Rode... die zich aanmelden bij Joop van Tijn.
Ik had een kist met brieven van jongens uit Rode. Nee, maar het was... Nou, en het leuke was natuurlijk ook... Het was echt een beetje zo'n kinderbrief waar je nu voor schaamt. Van, ik vind u wel een goede journalist. En misschien mag ik eens met u praten. Want ik wil ook graag journalist worden. En misschien kunt u vertellen hoe ik moet aanpakken. En toen belde die op van... Nou, kom maar een keer langs. En toen heb ik met hem
gekletst. Maar Koen, je woonde in Rode. Je vader was bouwkundige ingenieur.
Ja.
Je moeder was huisvrouw.
Ja.
Ja. Je woonde in Rode. En... Je mag nooit vanuit de Randstad over de provincie zeggen dat het ver weg is. Maar goed, het was ver weg van de Randstad in elk geval. Ver weg van de Raamgracht, waar Vrij Nederland huist.
Onneembare vesting.
Ja. Je was drummer in Puntgraaf. Ja. Dus daar had je ook ambitie in en hoop dromen en hoop over.
Ja.
Maar toch was er iets in die journalistiek waarvan je dacht, dat vind ik ook interessant.
Ja, maar dat wist ik eigenlijk al. Ik denk dat dat bij jou, vermoed ik, ook niet anders is gegaan. Ik wist het al vanaf heel jong. Dat ik 11, 12 was dat ik journalist wilde worden.
Ja?
Ja.
Hoe wist je dat?
Nou, omdat ik dacht, dan kun je overal komen. Kun je allerlei mensen spreken die je graag wil spreken. En ik dacht helemaal niet aan op de televisie zelf komen. Nee, helemaal niet. Maar gewoon, misschien wel op de radio. Dat vond ik wel heel mooi. En de krant.
En je neus in zaken steken.
Ja, en gewoon... Nou, dat leek me
dat
heel
is natuurlijk ook symbolisch aan dat je achterstevoren in die bank zat.
Ja.
Want dan wil je namelijk dingen zien en horen
misschien
die
wel,
eigenlijk achter je rug waar je eigenlijk niks mee te maken hebt.
Dat is wel goed bedacht. Ja. Ja. Nee, maar het is natuurlijk, het is altijd een beetje zo'n flauw gezegd van het is paspoort door de wereld. Maar dat is het natuurlijk. Dat had ik toen nog niet helemaal door. Maar ik dacht wel van dat zou dat mooi zijn om met allerlei mensen gewoon te kunnen praten. En dat je daar gewoon dat opschrijft en dat het dan in de krant komt.
Ja. Ja, je had het niet door en je had het wel door. Je formuleerde het misschien niet in je hoofd, maar je voelde wel dat het was.
En weet je wat zo bijzonder was, Gijs? Dat ik kwam dus bij Van Tijn in de Engelbewaarde. Daar ging ik met hem zitten.
Ja, café naast de redactie.
Zo is het. En toen zei ik op een gegeven moment van, ja, ik ben eigenlijk al journalist. Toen zei hij, wat doe je dan? Ik zei, nou, ik werk voor het Rode Journaal. En daar maakte ik stukjes voor. En toen zei hij, nou stuur me dat maar eens op. En het waren allemaal van die stukjes van ook dit jaar weer astrologiecursus in de Brinkhoeven en zo, weet je wel. Maar dat stuurde ik aan hem op. En wat echt heel bijzonder is, ik kreeg ze dus geredigeerd van hem terug. Met in de kantlijn met bruine, hij had altijd zo'n bruine vulpen inkt. En dan schreef hij, ik heb er nog een paar, van goed gevonden, dit niet meer zo doen. Of probeer het eens zo. draai dit eens om. Weet je, allemaal dat soort dingen. Dat denk, en toen dacht ik, ja, maar dat vind ik helemaal niet opmerkelijk. Want maar ik dacht ook echt toen ik daarheen ging, het is voor die man ook leuk dat hij mij ontmoet. Weet je, dat denk je dan als je 17 bent. En nu denk ik, dat deed hij gewoon. Naast zijn drukke werk ging hij toch op een avond of een middag even die stukken van mij nog door zitten kijken.
Ja.
Dat is hartstikke aardig.
Dat is heel erg aardig.
En ik ook weet zeker dat hij niet een groot talent in me zag. Dat was het helemaal niet. Hij vond me gewoon een aardige jongen. Die beloond moest worden voor zijn poging. Dat hij een brief.
Ja, maar hij zag misschien ook wel jou. Ik zoek nu voor naar een ander woord voor swag. Maar goed, laten we zeggen swag.
Ja.
Om gewoon dat gesprek met hem aan te gaan. Ja. En toch ook die overtuiging dat jij dacht van, nou, ik ben het waard om hier nu in de Engelbewaarde met Joop van Tijn
zoiets
te praten.
Ja, zoiets zou het kunnen zijn. Dus nou, hij vond het gewoon leuk dat ik helemaal met de trein uit Rode kwam.
Ja, maar dat is toch ook leuk,
ja.
Koen?
Ja, dat is
dan moet er toch ook wel een grote gedrevenheid in jou hebben gezeten.
Ja,
en een
zo
soort zelfvertrouwen wat toch ook een beetje noodzakelijk is om dat te gaan doen.
Ik vond het natuurlijk ook wel spannend om er naartoe te gaan.
Tuurlijk.
Maar ja, dat was mijn eerste kennis. En later werd hij mijn baas ook bij Vrij Nederland.
Ja.
Dus vele jaren later, hoor.
Ja. En herinner je dat gesprek nog, wat je in de Engelbewaarder met hem had?
Ik weet vooral dat hij veel aan me vroeg. Van wat ik dan wilde en wat ik dacht dat journalisten deden en zo. Dat soort vragen stelde hij.
En weet je nog wat voor antwoorden je daarop gaf?
Dat is me niet meer zo heel erg bij geweest. Ook alweer lang geleden. Hè?
Was het een leuk gesprek?
Ja.
Hoe liep je naar buiten?
Nou, wel. Dat ik had het gevoel van nu gaat het beginnen. Dat gevoel. Want ik dacht, als ik nu, ik heb hem gesproken. Hij heeft gezegd wat ik moet doen. Hij zei ook, je moet geschiedenis gaan studeren. Niet naar de school voor de journalistiek. Dus dat knoopte ik in mijn oren.
Ja, op je Wikipedia staat dat je werd uitgeloot voor de school voor journalistiek.
Zeker.
Maar
zeker.
Het was ook wel een keuze van je om dan
geschiedenis gaan doen. Want Joop zei, dat moet je doen. Heb ik ook gedaan. En pas later kwam ik erachter dat hij het helemaal niet afgemaakt had. En ik wel.
Ja.
Dat heb ik nog wel eens tegen hem gezegd, ja. Maar goed.
Dacht, nu gaat het beginnen.
Ja, nu gaat het beginnen. Ja. Terwijl ik woonde nog steeds in Rode en ik was nog steeds op de middelbare school.
Zeker, maar je had dus wel blijkbaar heel sterk het gevoel van, er moet iets gaan beginnen. Er moet een soort startschot zijn waarin mijn leven een soort beslissende wending gaat nemen. En
nu begint er een nieuw hoofdstuk.
Ik kan gaan doen.
Ja. Nou ja, en ook het gevoel van nu is die hele verre wereld is iets minder ver.
Ja, ja.
Ik ga daar misschien toch in meedoen.
Want het voelde als een verre wereld waar je bij wilde.
Ja, zeker. En dan s'avonds naar de radio luisteren en al die stemmen horen van mensen uit dat verre Hilversum.
Ja.
Dat je denkt, oh, dat zou je toch werken, zeg.
Het is ook heel vaak, want je presenteert vaak met het oog op morgen.
Ja.
En dat luister ik altijd heel religieus. En dan heb je heel vaak in dat openingspraatje. Ja. Wat mij dus het allerergste lijkt als je met het overmorgen presenteert.
Ik moet het vanavond doen. Ik zit er heel
nou, precies, dat je dat je een leuk openingspraatje. En ja, vaak hebben mensen een soort grapje over het nieuws. Maar jij hebt ook heel vaak dat je een soort, dan is Simon Carmichael 80 jaar dood of zo.
Ja.
En dan heb je even een soort kleine herinnering aan Simon Carmichael.
Ik vind dat wel leuk om te doen.
Maar, ja.
Maar de eindredacteuren zeggen altijd, korter. Het moet korter. Wat je ook opschrijft. Dus ik probeer het altijd.
Zeker. Maar eigenlijk heb je dan ook hetzelfde als wat jouw moeder heeft met het OVG.
Ja, misschien
dat je
wel
ook de symbolische waarde of de historische betekenis bijvoorbeeld ziet in een hele kleine ontmoeting die jij met Simon Carmichael hebt gehad.
Bijvoorbeeld. Ja.
Je hebt een kleine uitwisseling gehad met Simon Carmichael.
Ja.
Onbetekenend in de grote geschiedenis. En voor hem misschien ook onbetekenend.
Maar voor mij belangrijk.
Maar voor jou belangrijk.
Ja.
Ja.
Ja, dat is zo.
Ja.
Ja, dat heb je goed gehoord, want zo werkt het wel. Ja, en weet je, naarmate je dit vak ook al een tijdje doet, die stad waar ik nu doorheen fiets, Amsterdam, mm-hmm. die zit natuurlijk vol met plekken waar ik wel eens iemand heb gesproken of waar die woont. En dus mijn ex-vrouw zei altijd, houd er nou eens over op, hoor. Ik weet het nou wel.
Ja, ja.
Ik weet wel dat Simon Carmichael daar woonde,
op
Tweede Weteringplantsoen. Maar als ik er langs rijd, kan ik me bijna niet bedwingen om te zeggen, daar woonde
Simon Carmichael.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja. Ja, en het is ook grappig, want ik zat net te denken voordat je hier kwam. We zitten hier dus in de archiefkast waar ik vaak deze
interviews omstuwd door allerlei dozen.
Nou ja, omstuwd door dozen met jaargangen van tijdschriften.
Vrij Nederland zag ik ook staan.
Vrij Nederlanden zitten er ook tussen.
Ja.
Nou, ik heb hier wel eens ook in de kast gezeten met Jan Tromp. Die zal ook zijn bijdrage hebben geleverd
vast,
van alles wat hier
vast
staat. Maar ja, er moeten hier stukken van jou te vinden zijn.
Ik denk
niet dat ik veel gasten hier heb gehad die, waar je waarschijnlijk 10 artikelen, weet ik veel, of meer. Misschien hangt er vanaf net welk jaargang er staat.
Ja.
Maar je hebt je bijdrage geleverd hieraan. En dat is belangrijk geweest. En dat is goed geweest. Dat hebben we allemaal kunnen lezen. Maar als ik je zo
zit
hoor...
Zit toch maar mooi in die dozen.
Zit mooi in die dozen. Maar ja. als ik je zo hoor, zijn het voor jou vooral persoonlijke herinneringen ook die je hebt gehad.
Zeker, ja, zeker.
Aan
ja,
al die interviews.
Ja. Maar dat is natuurlijk ook het leuke. En wat dat betreft is het vak ook wel gebleken wat ik dacht dat het was. Want het is natuurlijk heel bijzonder om... die naam zegt nu al bijna niemand meer. Maar om gewoon een middag 3 uur met Lee Jongewaard te praten. Ik vond dat bijzonder. Dat heb ik onthouden.
Ja.
Of met, noem maar op. De mensen die allemaal in Erwin Olaf sterft. Dan denk je, god, daar heb ik een paar keer heel lang mee gepraat. En wat jammer dat die dood is, weet je wel. En dan komen al die beelden terug. Dat je daar voor de deur stond. En dat je, ja.
Ja, en je zegt, het vak is geworden wat ik ervan dacht.
Ja,
je
had het is daar niet dus, tegengevallen.
Het is niet tegengevallen, maar je had er dus ook wel een verwachting van.
Nou ja, wat heb je voor verwachting als je 17 bent, hè? Ook weer niet echt heel concreet. Dat is niet vast om.
Nee, maar goed, dat ontwikkelde zich misschien wel toen je aan het studeren was bijvoorbeeld. Ja. En toen ook, ik weet niet of je toen ook al bijvoorbeeld voor de universiteitskrant ging schrijven. Of misschien al voor Vrij Nederland af en toe.
Vanaf mijn 20ste voor Vrij Nederland.
Vanaf je 20ste voor Vrij Nederland. Ja. Je hebt eigenlijk geen aanloop in het soort...
Nou, dat Rode Journaal, hè?
Het Rode Journaal. Toen een tijd niks.
Mijn allereerste interview voor het Rode Journaal was met Herman Brood.
Nou, wat een begin zeg.
Nou ja, die kwam spelen in de buurt. Bij Jan Pruim in Zevenhuizen. En toen heb ik me gemeld bij het Rode Journaal. Toen zei ik, wilt u niet een interview met Herman Brood? En toen zei die man, kun jij dat maken?
Ja.
Ik zei, ja, dat denk ik wel. En toen zei hij, nou dan moet je even bellen met Jan Pruim. En de eigenaar van die discotheek. En die regelt dan wel een interview met hem. En inderdaad, toen zat ik een week later tegenover Brood. En dat is een moment waar ik nog wel eens aan denk. Ik zat tegenover hem. En toen dacht ik opeens, misschien had ik het toch moeten voorbereiden. Want ik had namelijk niks. Ik was gewoon gaan zitten. En ik dacht, ja, hoe moeilijk kan het zijn, weet je wel. Je stelt wat vraagjes.
Ja.
Nou ja, dat was toch wel lastiger dan ik dacht.
Want?
Nou, ik had allemaal van die vragen van hoeveel mensen spelen er in de band. En wat gaan jullie allemaal doen?
Vragen waar hele korte antwoorden op worden gegeven.
En na een minuut of 10 begon het hem ook toch een beetje te ergeren. Toen zei hij, weet je wat, kom vanavond maar lekker kijken. En dan schrijf je daar een mooi stukje over.
Ja, ja. En je werd afgeserveerd eigenlijk.
Ja, ik was natuurlijk een onnozel als schaap van 17 jaar.
Ja, ja.
Ik bedoel, wat wist ik
maar
ervan?
Maar net zoals die aantekening met bruine vulpen van Joop van Tijn. Was dat een soort... andere les die je toen geleerd hebt.
Zeker, zeker. Ja. Ja. Nou ja, en dat ook, want dat is natuurlijk vaak met interviewen, dat mensen denken, ja, wat is dat nou voor vak? Ik bedoel, een beetje vragen stellen, dat kan iedereen. Ja, in principe wel, maar...
Het is heel mysterieus wat voor vak het is.
Ja, ja, het is ook moeilijk aan andere mensen uit te leggen wat het dan tot een vak maakt. Maar het is wel een vak, nou dat hoef ik jou niet te
vertellen. Is het wel een, ik twijfel erover of het een vak is, of wat het precies is.
Ja, twijfel je erover?
Ja, ik twijfel wel eens over wat het nou eigenlijk precies is. Maar goed, het is...
Het is ook wel iets onbenoembaars natuurlijk. Ja. Want waarom krijg jij mij aan de praat? Omdat je iets bij mij raakt. En daarom ga ik vertellen.
Ja.
En omdat je de goede vragen stelt.
Ja, maar wat zijn de goede vragen? En wat voor de ene goede vraag is? Mijn vragen zouden jouw vragen weer niet zijn. Dus in die zin is het zo'n vak wat bijna niet in algemeenheden te vangen is. Dus bijna geen handboek voor te maken.
Nou, het heeft in elk geval met aandacht te maken.
Ja.
Dat die ander voelt, ik ben er voor jou.
Ja.
Ja, het gaat nu om jou.
Ja.
Ik ga niet ondertussen aan andere mensen denken of aan de boodschappen die ik nog moet doen.
Nee.
Ik focus me volledig op jou.
Ja.
En niemand is bestand tegen aandacht. Daar gaan mensen van bloeien. Bijna altijd.
Ja, dat is waar.
Ik weet niet hoe jij dat ervaart.
Ja, niemand is bestand tegen aandacht is een hele goede regel. En mijn ervaring is dat mensen het heel lekker vinden ook. Want het is inderdaad, je moet mensen een beetje lekker maken.
Je kunt het over jezelf vertellen, dat vindt iedereen leuk.
Je moet mensen lekker maken met het idee van, oké, als ik iets zeg, dan wordt daar op een interessante manier over nagedacht vervolgens. Dus niet alleen maar een tweede domme vraag, maar een tweede intelligente vraag.
Ja.
En dat inspireert je weer om dan je best te doen voor een interessant antwoord.
Zo is het.
Ja,
ja, ja.
Ja, maar dat is toch, dat en wat, is toch wat, magisch.
Wat Joop van Tijn altijd zei, dat vond ik ook echt wel een goede wet van of je nou 3 weken in het vak zit of 38 jaar. Hij zei, het gaat maar om één ding, dat die ander jou de moeite waard vindt om het aan te vertellen.
Ja.
En dat is het.
Ja.
En dat dwing je af met hoe je naar iemand kijkt, naar hoe je iemand luistert, met je stem.
Ja, het interview begint ook altijd, is mijn ervaring, al vanaf de uitnodiging.
Ja, dus precies. Dat is al belangrijk. Ja, dat is precies wat je zegt.
Het is al vanaf het eerste contact wat er gelegd wordt, is het interview eigenlijk al, zeker. Al
en
begonnen.
Daarom moet je dat ook nooit als een dingetje zien. Van ik stuur een mailtje en dan zie ik het wel. Want dat leg ik ook wel eens aan studenten uit. Dat is de eerste kennismaking. Ja. Dus doe daar je best op.
Ja.
Maak er iets van.
Ja, of niet. Of doe het heel nonchalant. Maar dan heeft dat ook weer zijn doel. Maar alles is een signaal. Nonchalance is een signaal. Zeker. Aandacht is een signaal. Complimenten zijn een signaal.
Maar wat je zegt is heel erg waar. Het begint daar al. Dat is al. Dan bouw je al iets op met iemand. Of niet?
Ja. En het is dus zo dat als je door die stad fietst, dan zie je overal. Ik herken dit overigens heel erg. Ik heb het ook als ik door het land rijd. En je rijdt langs een bepaald Van der Valk. Waar ik dan. Als ik bij Van der Valk, is het ook weer nou ergens in het midden van het land, denk ik altijd aan Maarten Ducro. En denk ik, oh ja, daar heb ik toen dat interview. En toen was hij eerst heel geïrriteerd. En daarna, je ziet jezelf weer overal zitten op al die plekken met grappig, al die mensen.
Ja. Ja. En dan denk ik wel eens, hoe zal het zijn? Ik ben nu 58, als ik 80 ben, joh. Dan is het nog uitgebreider. En nog is het één grote landkaart van herinneringen.
Ja, ja, het is ook weer zo dat zal maar zeggen, de herinnering van jouw interview met Herman Brood is iets gigantisch.
Ja.
En de herinneringen krimpen natuurlijk wel met de jaren. Ja, dus wat dat betreft moet je nu 100 interviews doen om in dat formaat dat ene interview met Herman Brood te...
Nee, dat lukt nooit meer.
Nee.
Dat is net als de eerste sigaret, die voel je door je hele lijf. En de 3000ste, dan moet je snel de 3000 eerste achteraan opsteken om nog iets te merken.
Ja, precies. Wanneer verdween dat drummen uit je leven?
Toen ik ging studeren, want toen zei mijn vader, heel begrijpelijk, ik ging in Groningen wonen. Ik zei, ja, ik laat die kamer niet, daar laat ik niet dat drumstel staan. Dus in het begin ging ik elke keer, ik moest het dus afbreken als ik zondagavond naar huis ging. En op zaterdag, als ik bij mijn ouders weer thuis kwam, bouwde ik het weer op. En dan zondagavond weer afbreken. En dat hou je dus een aantal maanden vol. En dan wordt het toch wel ingewikkeld en gedoe.
Want je ging het weekend altijd naar je ouders?
Ja, in die tijd nog wel. Ja. In het begin wel, ja. En toen heb ik het uiteindelijk verkocht. En toen ben ik piano gaan spelen. En dat ging eigenlijk heel goed. En ik kon het ook redelijk. Ik ben in mijn studententijd heb ik ook veel in cafés gespeeld in Groningen.
Ja.
Dat was eigenlijk heel leuk om te doen. Ja. En dat doe ik eigenlijk nog wel.
Oké, maar de muziek is dus wel altijd een soort constante geweest,
zeker,
in je leven.
Ja, zeker.
En altijd een liefde van je gebleven.
Ja.
Ja. Ja. En er zit ook iets heel systematisch in hoe je dit vertelt.
Is dat zo?
Ja.
Hoe bedoel je dat?
Nou, zo van dat drummen en dat ik zie je dat drumstel steeds opbouwen en weer afbreken.
Ja.
Nou, dat gaat op een gegeven moment niet meer. Dan moet je een ander instrument kiezen.
Ja, ja. Want ik wil de muziek maken, hoe dan ook.
Ja, maar ben je een beetje een systematisch opererend iemand?
Ik weet het niet of het zo is. Ik ben best ook wel... Want gaat dat samen met rommelig zijn?
Ja, misschien volgens mijn theorie is dat heel goed hand in hand kan gaan.
Oké, okay, dan zou
ik... Juist als je natuur heel chaotisch is, dan kan je dat of helemaal laten gaan.
Oh ja.
Of je kan heel hardnekkig proberen om dat onder controle te krijgen. Dan moet je juist heel systematisch worden.
Want ik ben in heel veel dingen, weet je, als ik op reis ga, moet ik altijd zoeken naar mijn paspoort en zo. Dat, daar ben ik niet.
Oké, dat heb je allemaal niet gehoord.
Nee.
Maar dat pianospelen was dan ook wel een ding dat je dacht van, oké, dat wil ik dan nu goed gaan leren. Heb je daar les in genomen?
Nee, ik kan geen noten lezen. Dus ik speel uit mijn hoofd. Maar het is wel leuk om te doen.
Maar hoe heb je die piano dan veroverd?
Ja, gewoon door ik heb een keyboard gekocht. Dan heb ik het op geprobeerd en geleerd.
Je bent zelf gaan leren?
Ja. En je kunt natuurlijk heel veel liedjes. Ik weet dat jij ook een fan bent van de Beatles. Daar begon het bij liedjes uitzoeken. En ik had een vriend die op het conservatorium zat. En die komt vaak de fine-tuning die ik niet wist te vinden.
Ja.
Dan zei hij, ja, maar ze pakken daar nog een cis bij. Of ze pakken daar nog zo. Ja. Hoor maar. Zie je, dat akkoord is anders dan wat jij speelt. Ik dacht, verdomd, ja. Oh, nou is het net echt. Weet je, zo ging dat.
Maar je hebt een keyboard gekocht en je bent zonder... Leraar?
Nou, we hadden wel een elektronisch orgel thuis. Dus daar speelde ik vroeger wel.
Ja, maar Koen, ik vind het toch vrij ongelooflijk dat je, ik neem niet aan dat je een muzikaal genie bent.
Nee, ben ik niet.
Nee, maar dat je uit het niks lukt op je 20ste of zo, of je 19ste, met een keyboard liedjes van de Beatles na te gaan spelen.
Ja, maar het was in het begin ook niet zo goed hoor.
Je maakte toch, het ging je toch lukken. Op een gegeven moment kon je Lady Madonna spelen.
Ja.
Terwijl je daar nooit een les in. Je had toen ook niet 1000 YouTube-filmpjes die je kon raadplegen.
Nee, dat is een kwestie. Maar kijk, muziek zit op zich, daar zit enige logica in. Je volgt eerst de bastonen. Dat je, dan hoort dat daar akkoord hoort.
Ja, dus geen ontrafelen.
Ja, Ja, stapje voor stapje.
Stapje voor stapje.
En met iemand erbij, een vriend van mij die Wobbe heet. En die had daar zicht op. Ja. Die zei, je moet dat, je moet het zo.
Ja, maar Wobbe ging niet urenlang naast jou zitten om je pianoles te geven. Dus meer als je vastliep, dan kon je Wobbe vragen van, goh,
ja, maar hij
klinkt bijna goed, maar nog net niet.
Hij speelde dan dwarsfluit en dan stond hij naast mij terwijl ik op mijn keyboardje speelde. En toen, ja. Maar ik speel
en
nog steeds.
En dat ging dus zo aardig dat je ook in cafés geen gek figuur sloeg.
Nee, dat ging eigenlijk best heel goed, ja. En dat was ook leuk, want dan kon je... Je had in Groningen een paar cafés waar je dan ook mocht je ophalen, weet je wel. Twee keer op een avond met een schaal.
Ja.
En dan ging je met hele grote zakken van de kwartjes ging je naar huis.
Ja. Ja, maar dat is ongelooflijk, Koen. Dat je jezelf in vrij korte tijd piano hebt leren spelen, waarmee je in een café heel veel fooien kon...
Ja, maar weet je, iemand anders leert misschien in 2 jaar heel behoorlijk hockeyen. En dat zou ik nooit kunnen.
Ja, maar ik vind hockeyen dan toch iets wat meer van nature. Dat kan maar voor dat je jezelf dat leert. Ja, goed.
Maar kijk, ik ga niet beweren dat ik een verschrikkelijk goede pianist ben.
Nee,
ben ik niet.
Dat geloof ik
maar
ook.
Maar ik kan aardig spelen.
Ik hoor je dat ook niet beweren, maar ik vind het toch... En er zit toch iets... Nou, wat ik zeg, iets systematisch in jouw manier van denken. Maar goed, zo interview je ook, vind ik.
Is dat zo?
Ja, je bent ook wel een interviewer dat je gaat het helemaal uitpluizen.
Ik vind het wel altijd mooi om te zeggen, laten we eens bij het begin beginnen.
Ja.
Weet je, wat is dat eigenlijk? Als je een arts interviewt, dat je zegt, wat is dat eigenlijk gezondheid? Is dat je niks hebt? Of is het... En dat vind ik leuk om dan dat langzaam maar zeker uit te zoeken.
Ja.
En dan vraag je dat aan meerdere mensen. En dan krijg je een soort palet.
Nou ja, je zou kunnen zeggen dat kijken in de ziel. Misschien wel je magnum opus. Dan goed, je hebt een paar hele grote... Soort grote... Ja, projecten vind ik zo'n stom woord. Maar grote onderwerpen aangepakt.
Mm-hmm.
Kijken in de ziel is er één van. Dat je gewoon een beroepsgroep neemt.
Ja.
En dat je wil gaan ontrafelen.
Ja, hoe
zit dat?
Ja, hoe ze denken en hoe ze... Ja.
Dat is jouw, zo werkt jouw nieuwsgierigheid.
Ja, dat vind ik wel leuk om te. Nou ja, de eerste was met psychiaters. En toen dacht ik ook dat het bij één zou blijven, sowieso. 1 serie.
Mm-hmm.
En mijn eerste gedachte was ook dat ik een aantal uitzendingen over emoties zou maken. Dus 1 uitzending over schaamte, en 1 over woede, en 1 over. Dus daar ging ik over praten met psychiaters. Toen ik had ook geen redactie, ik deed dat alleen.
Ja.
En toen zeiden die mensen van ja, dat wordt veel te ingewikkeld. Je kan beter dan bijvoorbeeld als onderwerp nemen pillen en praten. Of depressie. Of toen dacht ik, weet je wat, dan ga ik dat gewoon zo doen. En zo is het ontstaan. En toen heb ik er eentje gemaakt. En toen uiteindelijk heb ik 15 van die series gemaakt.
Maar waarom ben je begonnen met psychiaters?
Ik had toen Louis Tas geïnterviewd. Die ken jij denk ik wel.
Zeker.
Een beroemde psychoanalyticus uit Amsterdam. En daar kreeg ik een prijs voor bij Vrij Nederland, de luis.
Tegel.
Dat is een soort voorloper van de tegel. En toen en heb ik ook nog iets gemaakt met Rutger Kopland, of Rudy van der Hoofdak, ook een psychiater.
Psychiater en patiënt.
Precies. En toen zei eigenlijk iemand van de RVU tegen mij, ja, maar daar moet je iets voor de televisie mee doen, joh. En Louis Bogaars was dat, een collega. En toen dacht ik, ja, misschien wel. Maar daar had ik eigenlijk nooit over nagedacht. En toen zelfs gegaan. Stapje voor stapje. En dan ga je dat maken. Maar dan weet je eigenlijk nog helemaal niet wat je maakt.
Nee.
Dus ik had gewoon 14 mensen die ik ging interviewen. En de vragen ging stellen die me bezig hielden.
Ja. Je had eigenlijk dat hele idee. Omdat je dus inderdaad zegt, ik wilde eerst met emoties. Maar dat hele idee van heel minutieus dat vak ontrafelen.
Dat was er toen. Dat ontstond.
Dat is gaandeweg is dat ontstaan. Ja.
En weet je, dat gaat ook bijna vanzelf. Dat je zegt van, weet u eigenlijk nog hoe oud u was toen u rechter wilde worden?
Mm-hmm.
Of weet je, en dan zegt zo, en dan heb je voor je het weet, begin je zo heel langzaam te bouwen en komt dat verhaal eruit.
Ja.
En dan, ik noem nu een rechter, maar het kan elk vak zijn.
Ja.
En dat is wel ontzettend leuk om je zo in die andere mensen te verdiepen.
Ja, maar dat is de facto wat je natuurlijk altijd doet.
Ja.
Waarbij dit een vorm is. En waarbij dus, je hebt dus inderdaad ook wel, je houdt ervan om iets, bedoel, je houdt van een interviewtje in Met het Oog op Morgen.
Ja.
Je houdt van een lekker lang interview, nou zoals je nu
bijvoorbeeld
Spijkerman net hebt geïnterviewd in de krant.
Mm-hmm.
En je houdt ervan om een heel onderwerp op heel veel, van heel veel kanten.
Bijvoorbeeld Israël of zo.
Israël.
Ja, dat vind ik ook leuk. Ja, van groot tot klein. Het zijn allemaal takken aan dezelfde bomen.
Ja. Ben je mensen beter gaan begrijpen, denk je, in de loop der jaren?
Door mijn werk ook, bedoel je?
Mm-hmm.
denk het wel. Ja. Ja, dat denk ik wel. Maar wat we net, waar je net over had, die beroepsgroepen. Het vak waar ik het meest van denk te weten, de journalistiek, dat was de slechtste serie. Dat lukte niet. Omdat je dan, je moet niet te veel weten. Je moet wel nieuwsgierig kunnen zijn.
Ja.
Ik weet niet hoe een rechter denkt, maar ik weet wel hoe een journalist denkt.
Ja.
En als ik dan tegenover iemand zit en ik vraag hoe bereid je een interview voor,
ja,
dan denk ik, ja, Jezus, dat
let maar raak.
Ik zelf aan, misschien nog wel beter dan hij.
Ja.
Weet je?
Ja.
Dus dat was eigenlijk helemaal geen.
En dan is het niet zo dat je denkt van, goh, die persoon doet het net iets anders dan ik, of die heeft weer zijn eigen manier om dat.
Ja,
doen.
Dat denk
dat
ik wel.
Dat interesseert me juist extra.
Ja, ja,
of je zit jezelf toch in de weg een beetje dan.
Ja, weet je, je moet niet al de antwoorden kennen. Dat is,
nee.
Dat is gewoon alsof je aan een quiz meedoet, dan is het, ja, misschien wel leuk. Want
dat
dan
was
dan
trouwens
je
ook jouw huiver toen ik jou vroeg voor dit interview. Ja. Dat je zei, eigenlijk vind ik niet dat interviewers moeten gaan interviewen.
Ja, dat is zo. En ik weet ook uit mijn eigen ervaring. Ik bedoel, de momenten dat je botste met een geïnterviewde, was het bijna altijd met een collega. Mm-hmm. Een oudere collega. Dus dan, dat was, als je alles een keer wrijving kreeg, was het bijna altijd met iemand die zelf interviewer was.
Ja.
En die dan vond dat jij dat niet mocht vragen of niet op die manier. Of dat je, nou, dus toen heb ik ook wel gemerkt, ja, dat
is lastig.
Dat werkt eigenlijk niet goed.
Ja.
Nee. Maar nu gaat het wel goed.
Tot nu toe gaat het goed. We hebben al 39 minuten erop
echt
zitten.
Waar?
We hebben nog niet eens ruzie. En het is ook nog niet vastgelopen.
Nee, nou, maar je weet het niet.
Nee, dat kan nog van alles, ja, gebeuren. Ja. Zijn er interviews waar je een hele nare herinnering aan hebt?
Nare herinnering? Nee, niet echt. Nou ja. Nee, niet een nare herinnering. Maar soms,
een slechte vraag voor mezelf.
Soms komt het er niet uit. Ja, misschien heb jij wel heel vastomlijnde nare herinneringen.
Nee, helemaal. Ik moet ineens denken, er ligt hier altijd een stapel. Ik kijk altijd terug in. Dat is dat grote interview met Prins Bernhard.
Oh, de prins is dood, de prins spreekt.
De hele stapel.
Van Pieter Broertjes en Jan
van
Tromp.
Pieter Broertjes en Jan Tromp.
Ja.
Is dat een interview waar je ze om benijdt dat ze dat gedaan? Dit is een beroemd interview.
Het was zeer spraakmakend.
Zeer spraakmakend.
2004?
Toen was Prins Bernhard net overleden.
Oh, ja. Ja, toen mocht het pas. Ja.
Kende hem goed volgens mij.
Ik had Broertjes een jaar daarvoor voor Vrij Nederland geïnterviewd. Toen had hij nog gezegd, waar hij nogal om gehoond werd, vertelde hij op de redactie. Bernhard is mijn tweede vader. En dat vonden mensen toen al van, nou, dat hoor je niet als hoofdredacteur te zeggen. Ik vond het ook alweer eerlijk en leuk, hoor. Maar ja, dit is natuurlijk dit was een zeer spraakmakend interview.
Had je dat graag willen doen?
Ik had het op dat moment denk ik niet goed kunnen doen.
Waarom niet?
Nou, ik denk dat ik dat nu beter zou aan hebben zo gekund dan toen.
Waarom?
Ja, dat denk ik. Ik denk 2004, zeg ik uit mijn hoofd. Klopt dat?
We gaan eens even controleren. Het is een krant, dus dat moet vrij makkelijk te vinden zijn. 14 december 2004.
Ja, kijk.
Ja,
daar zitten we toch alweer, weet ik veel. Dat
bijna 20 jaar verder zijn we.
Ja.
Waarom zei dat toen?
Ik denk dat hij mij daar te veel een snotaap voor gevonden zou hebben, Bernhard.
Ja, ja. Ik denk dat jij de anciëniteit nog niet gehaald
denk
zou
ik,
hebben.
Ik denk dat hij mij niet serieus genoeg genomen zou hebben. Dat denk ik, maar misschien is het helemaal niet waar. Maar dit waren natuurlijk twee door de wol geverfde mannen, waarvan één hoofdredacteur was. Daar was hij gevoelig voor. En hij vond het natuurlijk ook wel mooi om een beetje te stoken. Ik denk dat hij zich heeft verkneukeld over, wacht maar tot ik dood ben. Gaan jullie eens wat behoren en beleven.
Ja.
Denk je niet?
Dus je denkt dat hij zo'n kwaadaardige of zo'n malicieuze, laten we zeggen malicieuze geest had. Dat hij daarvan genoten moet hebben.
Ja.
Het idee wat hij nog los zou maken bij zijn met het interview na zijn dood.
Ja, of dat per se malicieus is. Maar hij heeft in elk geval gedacht van, Beatrix, je kan me nu wel de vinger op de mond leggen. Maar ik praat gewoon als jij denkt dat ik niet meer kan praten.
En is dat iets waar je als interviewer ook altijd rekening mee moet houden van wat, met welke intentie zit de geïnterviewde aan tafel?
Tuurlijk, je denkt ook altijd over een belang na. Waarom doet iemand mee? Hè? Ik vind het altijd het leukste om iemand te interviewen als er niet een boekje is of niet een plaat, maar gewoon omdat ik vind dat het tijd is.
Ja.
En dan moet je op de krant vaak nog een heel gevecht voeren, hè, dat ze zeggen, hoezo, heeft hij dan een boek? Nee. Heeft hij dan een plaat? Nee. Nou, waarom?
Ja.
Ja. Die ken je vast al, toch?
Zeker. Nou, daarom is deze podcast wel ideaal.
Ja, dat is
helemaal,
heel leuk,
helemaal
jij,
mijn eigen
jij mag
nieuwsgierigheid.
Zelf beslissen
mag
wanneer je,
ja,
iemand
wil spreken. Het is mijn eigen winkeltje.
Ja, dat is, ja, ook heel leuk. Dat is
en,
ook heel leuk.
En daarom verzin je dan vaak ook een soort, ja, zoals Jack, met Jack Spijkerman heb je dan nu een serie
75,
over
75, ja.
Ja, maar ook van mensen die, ja, die op een dag tot paria zijn geworden of zo.
Ja, ik maak voor de Volkskrant een serie die heet Nooit meer dezelfde.
Ja.
En dat zijn mensen die iets groots hebben meegemaakt.
Precies.
Maar, dat,
maar goed, dan kan je
op zich dus, is dat een hele brede titel.
Dat is een hele brede. Maar dan, dat, dat dan varieert verzin je van, dus, je verzint een soort paraplu waaronder ja, je eigenlijk mensen kan interviewen. Precies. Omdat je zin hebt om ze te interviewen.
Ja, en dat loopt uit een van iemand die de Nobelprijs heeft gewonnen, Ben Veriga, tot een jongen die het smartelijke lot heeft getroffen dat hij ging duiken vanaf het Java-eiland en op een betonnen rand dook.
Ja.
En daarna een dwarslesie overhield. En dat zijn, ik vind dat ook wel mooie. Ik doe voor de televisie ook zo'n serie die heet Overleven.
Ja.
Dat zijn ook interviews. Ik vind het altijd wel mooi. Uiteindelijk zijn dat ook interviews waarbij je zelf steeds denkt, hoe zou ik dat doen? Hoe zou ik dan nog iets uit mijn leven kunnen peuren als ik in één keer van de ene dag op de andere in een rolstoel zat? Weet je, dat, want je vroeg net, leer je van die interviews?
Ja.
Nou, dat zijn wel dingen waar ik heel erg over nadenk.
Ja.
Wat is dan nog van, wat telt er dan nog als heel veel andere dingen niet meer kunnen?
Ja.
Nou, ik vind het ook mooi als mensen dat vertellen.
Ja, ja. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat interview is voor jou dus ook gewoon veel, je bent natuurlijk ook de lezer, de kijker, nou, de consument aan het bedienen. Maar het is ook gewoon een persoonlijke zoektocht naar de antwoorden op het leven.
Nou, je moet er zelf in zitten. Als dat niet zo is. Ik bedoel, je moet voelen dat die interviewer iets heeft met deze man of vrouw.
Ja.
Als dat niet zo is, en dat zie je best wel vaak. En ik heb dat zelf ook wel eens hoor. Als ik iemand interview met het oog op morgen.
Ja,
dat doe ik
kan niet altijd feest
niet elke dag aan de Griekse schulden last, toch?
Nee.
En als ik dan een deskundige daarover interview, is dat niet iets wat me altijd al heeft bezig gehouden. Maar als ik echt met iemand praat, dan een groter stuk of zo. Of voor de televisie iets groter.
Ja,
ja, dan moet ik er wel iets mee hebben.
Ja, en volgens mij Bert Nienhuis, die ooit over Ischa Meijer analyseerde. Dat hij gewoon in die beroemde Vrij Nederland interview, dat hij gewoon eigenlijk min of meer zijn eigen autobiografie aan het bij elkaar aan het interviewen was.
Ja.
Dat alle grote kwesties uit zijn eigen leven, ja, dat hij die aan het aanstippen was.
Ja.
Dat was misschien een iets wat kort door de bocht, maar ook wel een interessante theorie. En jij gelooft daar wel in eigenlijk.
Nou ja, ik denk dat jij dat ook wel ziet. Dat dingen die in jouw eigen leven spelen, mm-hmm, dat die toch in je interviews opduiken.
Ja.
Toen mijn zoon net geboren was, gingen heel veel van mijn interviews over kinderen krijgen, vader worden, moeder worden.
Ja.
Dat was niet omdat die mensen daar nou zo graag eens een keer over wilden praten met Koen Verbraak, maar omdat ik dat wilde weten.
Ja, en je volgt toch je eigen nieuwsgierigheid
zo
als
is
je
het
tegenover iemand
zo gaat
zit.
Dat.
Ja. Weet je hoe een interview gaat verlopen als je daar gaat beginnen?
Nee, maar ik bereid me wel vaak heel goed voor. Ik lees veel. Ik probeer te weten waar het over gaat. En ik zit ook wel heel erg in mezelf het spel te spelen van wat zal hij zeggen als ik dat zeg. Dus je bent de partij aan het voorschaken. Dat doe je wel.
Ja, ja.
Ja. Ja.
En wat houdt veel lezen in? Gewoon wat er te vinden
ja,
is, ga je lezen.
Wat je over iemand nodig denkt te hebben, ga je lezen. Of dat nou boeken zijn of wat dan ook. Maar,
ja, ja.
Ja, ja.
Maar je maakt een soort programmaatje voor jezelf van tevoren. Van oké, okay, iemand is schrijver. Dus
ja, ik vind het heel mooi dat jij, ik zie dat jij ook niks op papier hebt staan. Hè?
Nee.
Ik heb vaak wel punten op papier. Van ik wil het over dat hebben en dat. Dat doe jij niet. Nee? Nee. Ben je dan ook nooit bang dat je even denkt, oh en nou?
Nee, ik denk eigenlijk, ik ben zo arrogant dat ik denk van ja, ik kan toch met bijna iedereen toch wel een uur lang op enig niveau zitten praten over dingen.
Dat is natuurlijk ook zo, dat is natuurlijk ook zo.
Nou, ik heb dus, dat als ik me, ik heb eigenlijk twee zwaktes, maar die je ook als een kracht zou kunnen noemen. Ik kan dus niet, wat jij noemt de partij voorschaken, ik kan mijn gedachten staan, ik kan dus ook helemaal niet schaken. Hè?
Nee.
Ik kan heel moeilijk de consequenties van dingen doorzien. Dus
van hoe reageert iemand?
Eén zet en dan de volgende en hoe dat dan op dat hele bord voor een betekenis heeft. Ik kan me daar niet in inleven. Dus
wat heeft dat voor effect op het hele spel, bedoel je?
Ja, precies.
Ja, dat is voor mij ook maar een inschatting, hoor.
Zeker, het is voor iedereen een inschatting. Maar goed, mijn gedachte werkt niet zo. En ik heb dus wel, als ik me te goed voorbereid, als ik nou bijvoorbeeld 20 interviews die met jou zijn afgenomen zou hebben gelezen.
Ja.
En je zou al verteld hebben over iets in Rode. Of dat je met je moeder naar het OVG was geweest.
Ja.
als jij dat dan nu aan mij zou vertellen, zou onmiddellijk mijn interesse verflauwen.
Ja, dat snap ik heel goed.
Dan zou ik denken, oh ja, komt hij met dat maar vraag? Maar weet je... Tot nu zit ik op het puntje van mijn stoel.
Maar om die reden wil ik het ook weten. Want dan wil ik tegen jou zeggen, ja, maar dat ken ik wel, Gijs. Maar ik bedoel dat andere.
Ja, ja.
Weet je, want dan dwing ik jou om niet de makkelijke plaat op te zetten.
Ja, precies.
Dus dat heeft ook voordelen. En ja, zeker bij bekende Nederlanders. Want uiteindelijk, we zitten hier met allemaal dozen, met interviews. Ja. Ze zijn
helemaal suf geluld.
Ja, en mijn opdracht was altijd wel dat ik dacht, ik moet thuiskomen met iets wat niet in die doos zit. Ja. Want anders had ik niet hoeven gaan.
Ja.
Dus een verhaal wat we niet kennen. Of iets wat een ander licht werpt op
iemand. Er moet ook wel een diepe ambitie in jou zitten, hè, Koen.
Ja, ik wil wel. Ik zou het dus een beetje pathetisch zeggen, maar ik wil wel dat Joop van Tijn het goede stukken zou vinden.
Ja.
Want dat was voor mij altijd de graadmeter.
Ja.
Vindt hij het goed?
Ja, ja.
Wat vindt hij ervan?
Paul Witteman die zei altijd van over mijn schouder kijkt altijd Jan Blokker mee.
Nou, bijvoorbeeld.
En wat hij ervan zou denken.
Bijvoorbeeld, ja.
En ja. Bij jou was dat Joop van Tijn.
Die is, zeker, die, zeker.
Dat is nog steeds zo eigenlijk. Dat ja, is... goed, in overdrachtelijke
ja,
zin.
Kijk,
maar...
Ja,
maar hij is jouw kritische medewerker.
Ja, en ik merkte ook toen hij doodging, dat ik in één keer dacht, ja, maar voor wie moet ik dat nou dan doen? Want ik bedoel, de mensen die bij Vrij Nederland zaten in de eindredactie, ja, waren aardige mensen, maar die waren niet beter dan ik, zou ik maar zeggen. Dus ik dacht, moet ik nou stukken gaan maken en dan horen wat zij ervan vinden?
Ja, maar goed, je had Joop van Tijn natuurlijk al lang geïnternaliseerd.
Ja, misschien wel.
Ja, je weet wat zijn bruine vulpen ongeveer zo schrijven als je een stuk schrijft.
Ja, misschien wel.
Maar
Ferdinand was ook een interessante man hoor, maar Joop was wel heel erg bijzonder.
Ja, en hij was wel eenmaal jouw mentor.
Ja, zo is het, ja.
En,
Heb jij trouwens zo iemand gehad?
Nou, ga ik even over nadenken. Dan krijg je zo meteen een antwoord op.
Ja,
maar Koen, er zit ook een grote ambitie of dadendrang in je, in de zin van dat je... op je 17e een brief schrijft, dat je dat wil doen. Dat je niet meer kan drummen en dat je zelf piano gaat leren spelen.
Ja, ja.
Dat je die studie braaf voltooid hebt. Dat je natuurlijk ook gewoon uit de losse pols zou kunnen zijn gaan interviewen.
Ja.
Er zit blijkbaar ook een fanatisme in jou om dingen te laten slagen.
Nou, ik vind het wel leuk. Er zijn heel veel dingen die ik niet kan. Ik ben slecht in sport, ik kan niet koken, allemaal dat soort dingen. Maar de paar dingen die ik wel kan, die wil ik echt ook heel goed doen. En dan wil ik ook dat ik ik ga toch wel voor een 8 minimaal.
Ja.
Dat lukt lang niet altijd, maar dat is wel het uitgangspunt. Ik wil een heel goed stuk maken of een heel mooie serie. En niet een aardige serie of een geinig stuk.
Nee.
Dat is te weinig.
Ja, en dat is gewoon...
Ik zeg niet dat het lukt, hè?
Nee, maar mijn inschatting is dat het bij jou niet te maken heeft met hoger opkomen in de maatschappij of andere mensen overtroeven.
Nee,
of
helemaal niet.
Dat het geen competitieve drang is.
Nee, dat is het niet.
Maar dat het een inwendig vuur is wat in jou brandt.
Ja.
Om soort het optimale eruit te halen.
Ja, dat is natuurlijk wel leuk. Dat je denkt, dit is toch wel goed gelukt.
Ja, het is wel leuk, maar het is ook lastig.
Ja, omdat het natuurlijk heel vaak niet aan die standaard voldoet.
Nee.
Dat je denkt, het kon ermee door.
Het was oké.
Okay. Ja, het was oké, ja.
Dus dan moet je jezelf ook mee in de weg hebben gezeten.
Dat heet leven, hè?
Ja, dat je jezelf in de weg zit.
Ja.
En dat je probeert dat te overwinnen.
Precies, ja.
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 Ja. Maar hoe kom je eraan, aan dat vuur?
Ja.
Hebben je zussen het ook?
Nee, niet op die manier. Nee, nee, nee. Ja, dat vuur. Nou, nogmaals, ik vind het wel mooi wat je zegt. Dat het is niet...
Competitief.
Of dat ik denk, ik wil Frenk van der Linden naar de kroon steken. Of Arjan
Visser.
Dat
willen we allemaal.
Ja. Dat is maar heel weinig gegeven.
Dat lukt niemand.
Nee. Maar dat is het dus niet. Het is meer dat ik denk, ik wil iets moois maken.
Ja.
Iets goeds.
Ja. Het moet zo goed mogelijk zijn voor wat.
Ja. Dat het
je bent in competitie met jezelf. Zou je met iemand in competitie zijn?
Ja,
bent.
Dat je. Ik, en uiteindelijk maak je ook dingen die je zelf graag zou willen zien op televisie. Mm-hmm. Of die je graag... Ik zou niet iets kunnen maken wat me niet interesseert.
Nee.
Dus de meeste dingen die ik heb gemaakt... als jij die had gemaakt, had ik ernaar gekeken.
Ja.
Begrijp je?
Ja.
Dat is een beetje raar gezegd, maar je snapt
tuurlijk.
Het, hè?
Ja.
Dus het heeft wel...
Je wil jezelf plezieren.
Ja, ik maak
wat
wel
je
iets.
Maakt.
Ja, ik wil wel iets.
En het moet aan je eigen standaard voldoen.
Precies, ja.
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 Dus je wil niet het idee hebben dat het net niet goed genoeg is... voor wat jij goed zou vinden zelf.
Nee, maar daarom is het ook... Natuurlijk is het fijn als andere mensen het goed vinden. Of jammer als ze het niet goed vinden. Maar dat is nooit het uitgangspunt.
Nee.
Want je weet niet wat andere mensen denken.
Nee, maar waar deze competitieve drang met jezelf vandaan komt.
Ja.
Dat is gewoon hoe je gebakken bent.
Dat denk ik. Ja. Ik heb er niet zo gauw een antwoord op. Ik zal er eens over nadenken.
Is je vader zo of niet?
Nee, mijn vader is echt een mathematicus. Hoe heet dat?
Ja, ben jij ook. Je bent een systematische denker.
Ja, maar ik ben nu ontzettend alfa hoor.
Ja, tuurlijk. Dat is allemaal wel. Maar je ziet het leven een beetje in een spreadsheet.
Ja, dat is, want misschien
ook,
wel.
Ook hoe je net weer zegt van... er zijn een paar dingen die ik helemaal... Een heleboel dingen kan ik helemaal niet goed. Ja. En dan noem je ook gewoon op van koken en dit en dat en dat. Ja. En dan, nou, daar heb je je ook bij neergelegd van dat kan ik niet.
Sport
heb je een paar keer genoemd. Ja. Dus dat is blijkbaar ook wel weer... Nou, en je kwam hier aan met een sport dat je had dus net gesport. Dus er zit ook iets, er zit misschien een soort verdriet dat je dat niet kan. maar goed, dus dat heb je. En dan heb je ook neergelegd. Van, die schrijven we af. En dan zijn er een paar dingen die je wel goed kan. Mm-hmm. Nou, interviewen misschien is een beetje de kern.
En daar doe ik gewoon mijn best op. Ja
en muziek maken is soms als liefhebberij.
Maar daar heb ik van geaccepteerd dat dat niet een professionele
standaard
heeft.
Dat geen topniveau is, maar dat wil je toch. Als liefhebber wil je daar ook wel weer goed in zijn.
Ja.
Dus dat heb je toch systematisch uitgedacht.
Het zou kunnen, ja. Het zou kunnen, ja. Nou ja, maar je wil gewoon wat je doet. En wat je bestaansrecht is als professional, dat moet ook wel een beetje voor elkaar zijn, toch?
Ja.
Of vind je dat onzin?
Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Maar ik vind alleen al de formulering je bestaansrecht als professional, maakt het alweer tot iets...
Dat klinkt heel erg... Maar ik heb bijvoorbeeld ook heel, en dat zat ook altijd onder die series, ik heb ontzag voor vakmanschap.
Ja.
Als iemand, als een patissier mij vertelt hoe die suikerpoppetjes kan maken op een taart, dan kan ik een uur naar hem luisteren.
Ja.
En, want hij kan iets wat fantastisch is, wat ik niet kan en wat hij wel kan.
Ja, maar zo interview je inderdaad ook, dat je inderdaad, laten we zeggen, ontrafelt hoe iemand kan wat hij kan.
Ja.
Hoe iemand overleeft na wat hij heeft meegemaakt.
Precies. Ja, exact.
Hoe heb je dat precies gedaan?
Ja.
Hoe ging dat?
Uiteindelijk is het zoeken naar een gebruiksaanwijzing misschien wel. Voor het leven.
Naar een gebruiksaanwijzing.
Ja.
Vind je het leven eigenlijk makkelijk of vind je het moeilijk?
Ik vind niet dat ik heel zwaar op de proef ben gesteld. Ik bedoel, ik klop het gauw af.
Ja.
Maar ik ken mensen die het veel zwaarder hebben. En dan denk ik, nou, eigenlijk heb ik een heel fijn leven.
Ben je er bang voor geweest om op de proef gesteld te worden?
Nee, maar ik zie natuurlijk wel... ik heb een hele goede vriend, die is maar 49 geworden. Die werd ziek en die ging dood. En dan denk ik, ja, hij wel en ik niet. Dat is toch heel, heel raar.
Hoe vond je het om vader te worden? Want dan breng je jezelf in een onmogelijk kwetsbare positie mee.
Zeker. Ja, ik vond het ook best een beetje... Dat je denkt, hoe zal het me afgaan? Zou ik het kunnen? Ik weet nog wel, mijn zus woonde, was die eerste week bij mij in huis, mijn oudere zus. En die zei ook, je droeg Tobias alsof je een taart droeg. Zo voel me. Weet je wat? Ik wist eigenlijk helemaal niet hoe ik dat moest doen.
Nee.
Maar aan de andere kant is het ook zo grappig. Want je bent binnen een week ook zo vertrouwd met zo'n kindje. En dan zit hij bij je. En dan zat ik s'nachts, gaf ik hem een flesje. En dan hield ik hem tegen me aan. En dan zong ik liedjes voor hem en zo. En dat je denkt, ja, dit heb ik, wat is dit leuk? Of vond jij het spannend? Jij kijkt een beetje bedenkelijk.
Nee, ik zit te bedenken hoe jij functioneert. Want ik denk dat er misschien iets, zal maar zeggen, die gebruiksaanwijzing is natuurlijk interessant.
Ja.
En dat met die taart vind ik ook interessant. Dat je eigenlijk geen soort... Dat je denkt van, ja, wat is nou de natuurlijke manier om ze in te dragen?
Je bent ook bang dat je ergens tegenaan loopt.
Ja.
Of dat je...
Maar er zit misschien, je hebt misschien een soort... ik denk niet dat het onhandigheid is. Want ik denk niet dat je onhandig bent. Maar een soort wantrouwen over je eigen kunnen. Wantrouwen in je eigen kunnen. Om, op dat vlak, maar in elk vlak. En dat je denkt, ik ga het gewoon zo goed mogelijk leren.
Ja.
En dat misschien ook is met, omdat je dus al die je interviewt beroemdheden, maar je interviewt ook mensen.
Gewone mensen.
We zijn allemaal gewone mensen.
Ja,
maar
tuurlijk. Ja.
Mensen die niet beroemd zijn, maar die iets beslissends hebben meegemaakt. Of inderdaad, hoe verhouden mensen zich tot Israël? Of hoe hebben al die gewone Nederlandse jongens het toch daar ver in
Indië
overleefd? En je zoekt naar de gebruiksaanwijzingen, omdat je zelf ook een soort diep gevoel van, ik moet zelf ook leren hoe dat eigenlijk moet allemaal.
Ja,
hoe je overeind houdt.
Dat heeft er wel mee te maken, natuurlijk. Ja. Maar het grappige bij een kind is natuurlijk dat je... uiteindelijk, Tobias is nu 16, maar er is niemand waar je zo bij op je gemak voelt als bij je eigen kind. Dat gaat heel snel. Dat je denkt, ja, maar we hoeven dat niet eens uit te spreken tegenover elkaar. We horen bij elkaar.
Ja.
Dat vind ik ook alweer mooi.
Dat is fantastisch.
Dat heb je toch met bijna iedereen in je leven die je ontmoet op je familie na. Mm-hmm. Daar proef je de nieren van een beetje. Van past mm-hmm. die bij me? Pas ik bij haar? Maar je kind, ja, dat is er op een dag. En dan blijkt van, ja, alsof die er altijd al was.
Ja.
Dat heb ik wel eens, want ik had helemaal geen kinderwens. Maar dat ik later, kon ik het helemaal benauwd krijgen van het idee dat hij er niet geweest zou zijn. Terwijl, ja, wie had dan wat gemist?
Ja.
Maar toch dacht ik, oh, wat zou dat jammer
wat
geweest zijn.
Wat een gemist
zijn.
Zou dat geweest zijn.
Ja, want ja. Ik vind het, nou ja, morgen komt hij weer. En ik verheug me er altijd ontzettend op. En het is ook bijna altijd leuk.
Waarom had je geen kinderwens?
Nou, ik had wel een goed leven. Ik bedoel,
mijn
Caroline, waar ik toen mee getrouwd was, en ik, we hadden niet zo'n behoefte. Nee, het ging wel goed. Ik bedoel, ja. En toen opeens...
Was hij een gelukkig ongelukje?
Zo was het. En toen kenden we elkaar al 16 jaar, hè? Dus niet 2 weken.
Nee.
Dus dan verandert je leven toch wel heel erg.
Ja. Ja. En ben je vanaf het moment dat je hoorde dat ze zwanger was je toen om?
Ik vond het meteen leuk.
Ja. Je dacht meteen, ach ja, waarom niet ook eigenlijk?
Caroline zei ook, je moet dan wel een beetje voor je houden. Nou, dat kon ik helemaal niet. Ik ging
meteen
aan iedereen vertellen.
Ja?
Ja, ik was er opeens heel trots op. En daarna ook liep ik eindeloos toen hij geboren was. Vond ik heerlijk om met hem buiten te lopen in die kinderwagen. En echt iedereen die ook maar wilde kijken, die liet ik hem zien. En zei, kijk hoeveel haar die al heeft en zo. Dat was ik heel trots, ja.
Ja, ja.
Hoe ging dat bij jou?
Ik vond het ook meteen fantastisch. Maar ik heb ook nooit geen kinderwens gehad.
Nee. Jij wilde het wel.
Ja, ik dacht wel altijd, maar dat is omdat je volgens mij altijd toch ook je eigen thuissituatie als soort de basis ziet. Dat ik niet dacht dat ik alleenstaande ouder zou worden, maar dat ik dacht, nou, 1 kind of zo. Dat is wel goed. Dat zijn er 4 geworden. Dat is een beetje overdreven.
Nou ja, maar 4 is ook leuk. Ik heb er 1.
Ja, zeker. Ieder zijn meug, zullen we maar zeggen. En vond je het een nederlaag dat je huwelijk dan geen stand heeft gehouden?
Ja, dat is natuurlijk niet iets waar je trots op bent. Zeker niet. Ik was de vertrekkende partij. En dat is ook niet iets om je op de borst te slaan. Nee.
Nee.
Maar goed, op een gegeven moment kun je het gevoel hebben van dit voegt voor ons allebei niet toe wat we hoopten.
Ja.
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 En zo gaat dat dan.
Dat is lastig dat je dat iets ondefinieerbaars als gevoel, dat je dat niet een bepaalde kant op kan kneden.
En het is natuurlijk ook vervelend, want degene die weggaat heeft een enorme voorsprong op die ander. Want jij bent er al maanden over aan het denken.
Ja.
Hoe en wat en mm-hmm. zal ik het doen? En Caroline was daar echt door overvallen. Dat voelt ook naar natuurlijk.
Ja.
Dat je iemand een mededeling doet. En ik was ook, ik had ook geen zin om een relatietherapie of zo. Ik zei, nee, ik ga weg.
Waarom had je daar geen zin in?
Ik dacht, nee, ik ben toe aan een nieuw deel van mijn leven.
Dat had je uitgedacht?
Ja.
Ja.
Ja. Heel systematisch.
Heel systematisch.
Nee, helemaal niet. Nee, maar dat is een gevoel wat je
En Koen, die eerste jaren van jouw leven, hè, dat je zo onder medische zorg stond. Heb je daar herinneringen aan?
Jawel. Natuurlijk dat je in het ziekenhuis ligt en dat je niet mee naar huis mag. Of dat het Sinterklaas is en dat jij niet op school bent waar ze het nu vieren. En het is voor een jong jochie is dat wel naar. En ik herinner me heel goed dat ik op een zaal lag en dat er een jongen naast mij lag. Ik denk dat ik 7, 8 jaar was. De jongen heette Marcel.
Mm-hmm.
En we lagen echt een paar dagen of misschien wel weken, dat weet ik niet meer, naast elkaar. En we hadden hele gesprekken, voor zover je dat hebt op die leeftijd. En toen vroeg die jongen me ook of ik wel eens bang was om dood te gaan. En hij had cystic fibrose, dus hij moest steeds geklopt worden, omdat zijn longen vol liepen. En ik weet nog dat ik op een ochtend wakker werd. En toen was dat bed leeg. Was die weg. En toen kwam ik er later achter dat hij dus dood was. En dat maakt indruk op een kind hoor. En dat je ook denkt. Ja, misschien lig ik ook wel op zo'n zaaltje. Misschien staat het er met mij ook wel heel slecht voor. En dat ga je toch denken. En ik kwam er wel achter dat het wel meeviel. Maar dat zijn, wat je zegt, heb je herinneringen? Dat zijn onuitwisbare herinneringen.
Ja, en het is misschien ook wel dat als je dan, toen dat dan allemaal zich begon te regelen in je lichaam. Of dat ze de code hadden gevonden.
Om goed te functioneren.
Om jou goed te behandelen. Dat je dan ook ineens op je, nou je zei dat rond de puberteit, wil zeggen, op je 12e
ja.
ineens aan het gewone leven begint.
Ja.
Ja, en ineens onder de gewone kinderen bent.
Ja.
En niet ook hoeft te denken van, goh, mijn leven wordt misschien wel op zalen liggen.
Nee.
Met de dood die toch ook een beetje.
Precies. Ja.
Ja. Dus ja, je hebt het leven ook een beetje moeten veroveren toen.
Ja, op een bepaalde manier wel. Ja, het klinkt dramatischer dan het was, hoor. Maar kijk, ik was natuurlijk ook hele periodes wel op school. Maar ik was ook wel eens gewoon 6 weken weg.
Ja.
En dan kom je terug en dan denk je, en de kinderen waren dan allemaal, weet je, die stuurden allemaal lieve kaarten en we hopen dat je gauw weer terug bent. En dan kom je terug in die klas.
Ja.
En dan denk je, alles is hier veranderd.
Ja.
Ja, alles is, het hele kaartspel is opnieuw geschud.
Ik moet leren hoe het
ik
zit.
Ik moet mijn plek weer vinden.
En dan,
ja.
En dan verhuis je ook nog eens heel veel.
Verhuis je ook nog eens,
ja,
veel. Dus, dat,
dus
dat
het is een jeugd waar je eigenlijk nooit echt vast
wortel hebt geschoten.
Nooit wortel hebt geschoten.
Nee.
Ja.
Dus dat is een nadeel. Maar
op zich
ook
niet zo gek dat je dan de rest van je leven op zoek bent naar gebruiksaanwijzingen.
Ja, dat is waar. En het is natuurlijk ook wel, denk ik, voor dit vak ook heel goed om je buitenstaander te voelen. En niet een fanatieke deelnemer. Maar gewoon, ja, dat je de dingen van buitenaf bekijkt.
Ja.
Want dat was dan zo.
Ja.
Dan kwam ik weer in die klas. En dat waren mijn vriendjes en de kinderen die ik kende.
Ja.
En toch dacht ik, het is anders.
Ja.
Ze doen nu anders dan eerst.
Ja.
Denk je dan.
Ja. Hoe zit het?
Ja.
Ja.
En dat uitvogelen en kijken.
Ja,
en,
wat bezielt ze nu?
Ja.
Ja. Wat is er in? Wat is er uit?
Ja.
Hoe kan ik erbij horen?
Ja,
ja,
precies zo werkt het.
Ja. Ja, dat is natuurlijk heel mooi dat je gevormd heeft en dat je tot grote hoogte heeft gebracht in je werk. Het heeft natuurlijk ook iets verdrietigs, maar ik geloof niet dat je er onder lijdt.
Ik ben geen somber mens, nee.
Nee, je bent
ik heb er ook eigenlijk nooit van depressies last gehad. En dat is denk ik wel heel erg fijn, want ik zie mensen die dat wel hebben. En dan is je leven wel heel erg.
Ja, ja. En je hebt ook geen last van grote, sombere periodes. Of dat je.
Nee,
dat is een sombere dag.
Jawel, maar.
Nee,
dat
maar
is,
serieus.
Dat is bijna
je
maf als je niet.
Word je eigenlijk altijd wel wakker met goede zin?
In de regel wel, ja, ja, ja. Ja, wel.
Ja.
Maar het is natuurlijk wel zo. Je ziet, je wordt ouder. Je ziet dat mensen doodgaan. Dat betrek je ook wel op jezelf. Kijk, ik loop bijvoorbeeld best wel vaak een rondje op Zorgvliet, hè? De begraafplaats in Amsterdam. En vroeger deed ik dat gewoon omdat ik dat ja, wel ook wel fijn vond om mensen gedachten te zeggen die ik ken.
Mm-hmm.
En, maar dat wordt met het ouder worden minder leuk. Omdat je het is niet meer zo een ver weg land, zeg maar.
Nee.
Dat
voor je het weet. Je wordt omringd door meer en meer doden.
Ja, ik zeg wel eens, dat is wel half voor de grap, terwijl het misschien ook wel waar is. De redactie van Vrij Nederland vergadert tegenwoordig op Zorgvliet. Want als je ziet wie daar liggen. Ja, dat is gewoon van Joop van Tijn tot Ageet Scherpenhuis tot Martin van Amerongen,
ja.
Ischa Meijer, Renate Rubinstein.
Ja.
Ja, en dan dat je denkt, ja, dat zijn allemaal mensen waar je mee te maken hebt gehad. En die zijn nou hier. Dat vind ik toch wel. Ja. Dus dat is wel, dat kan tot enige somberheid stemmen. Maar.
Zeker, maar dat is wel gewoon.
Melancholie meer.
Ja, melancholie die ook volstrekt legitiem is en bij het leven hoort. En die ook bijna mooi is.
Heb jij dat ook?
Nee, ik geloof het eigenlijk. Ik geloof dat ik niet zo melancholisch van aard ben. Nee. Maar juist wel weer somber.
Ja, somber.
Ja, ja, mistroostig.
En hoe uitzicht dat?
Nou, dat ik dat ik het met goede zin wakker worden is geen regel bij mij, zou ik maar zeggen. Nee.
Dus
nee.
Je wordt ook wel eens wakker dat je geen zin hebt.
Ja,
in
ik kan
dag.
Hele mistroostige periodes hebben. Ik lijk erin heel erg op mijn vader. Mijn vader had heel veel cafés. En die gingen op een gegeven moment allemaal over de kop, min of meer. En hij heeft eigenlijk de rest van zijn leven, heeft hij de nederlaag daarvan achter zich aangesleept,
oh ja.
Gevoeld, helemaal zich een mislukkeling waar. Gevoeld. Hij vond Amsterdam vreselijk, want in Amsterdam voelde zich een has-been. Nou, ik kan me voorstellen dat ik precies zo zou reageren.
Ja.
En dat je dan dus niet denkt op een dag van, nou, dat hebben we achter, nu gaan we weer iets nieuws beginnen.
Dat
of kom op, we maken er wat van. Maar dat
zou je levenslang blijft, verwonden.
Je altijd denkt van, oh god, ik heb gefaald. Ik ben mislukt. Het wordt niks. Het zal niks worden.
Maar het gaat je nou toch heel goed?
Zeker, maar ik snap, mochten mijn kansen ooit keren, kan ik me ook voorstellen dat ik daar de rest van mijn leven bokkig en mistroostig over blijf, zonder dat ik dan op een gegeven moment denk, nou, gaan we nu wat anders doen.
En dat het dan
of kom
ook,
op, er zijn nog genoeg mooie kanten in het leven.
Onder je huid kruipt, zeg
ja,
maar.
Ja.
Ik heb nog jouw mentor te groeten.
Ja, mijn mentor. Nou, ik heb eigenlijk toen ik zo oud was als jij met Joop van Tijn heb ik wel contact met Isra Meijer gehad. Maar die was natuurlijk heel anders. En Joop van Tijn en Isra Meijer haten elkaar natuurlijk. Ja, die hadden een levenslange veten ook uitvechten. Dus Isra deed dat aan de ene kant lief, maar ook wel kwaadaardig. Maar ik heb jarenlang bij Martin Schimek gewerkt als redacteur en later als eindredacteur van zijn programma. En nou, we hadden het al even over in de lift toen we hier naartoe gingen. Ik zie hem niet als mentor, maar laat ik zeggen dat ik dat een hele leerzame en fantastische periode heb gevonden. En een genot om van heel nabij, letterlijk van heel nabij te aanschouwen.
Hoe hij werkte.
Hoe hij werkt en hoe hij interviewde. En
ik denk dat jullie allebei wel zo intuïtief ook werken.
Nou ja, dat heb ik natuurlijk wel. Ik denk dat bij mij van nature zo is, maar... Als je iemand ook zo ziet interviewen, heb je in ieder geval wat vertrouwen van... Oh, dat kan dus blijkbaar. Ja. Zo kan. Zoals Avond het zegt over haar vader van... Ze is niet door hem beïnvloed als columnist. Maar ze wist wel van... Oh, blijkbaar kan je gewoon naar je zolder gaan en een column tikken. Want dat is
en dan
gewoon,
heb je iets.
Dan heb je iets. En bij Martin heb ik gezien van... Oh, zo kan je gewoon interviewen. Gewoon even een mapje lezen van tevoren. Iemand binnen laten komen, vragen hoe gaat het? En dan het interview laten komen.
Schimek kon dat wel heel goed. Soms mislukt het ook totaal. Maar
ook in de mislukking zit schoonheid natuurlijk.
Ja, zeker, zeker.
Ja, maar ik heb ook legendarische dingen meegemaakt. En wat fantastisch was dat hij heel vaak ging zo'n interview en dan kabbelde het. En dan na een minuut of 20 voel je gewoon, oké, nu gaat hij aanvallen.
Ja,
dan gebeurde er iets. En ook omdat hij tennistrainer is, hij verzon bijna oefeningen. Dus dan zei hij van, vertel nu eens dat verhaal, maar zonder het woord ik te gebruiken. Of zoiets, weet je wel. Dat hij gewoon een soort hele gekke... Ja, zoals je als tennistrainer ook oefeningen zal verzinnen, deed hij dat dan ook met zijn gasten. En dat kan ik helemaal, maar dat vond ik een genot om naar te kijken.
Ik heb laatst nog een keer die uitzending teruggeluisterd met Eugène Sutorius.
Dian Sutorius, ja.
Dian.
Ja, daar zat ik gewoon bij, Koen, bij dat interview.
Want we moeten misschien even vertellen wat er gebeurde. Dat was een lachgoeroe.
Dian Sutorius was een lachprofessor, noemde zichzelf de lachgoeroe. Ja. Die man die gaf een soort workshops, dat hij groepen mensen verzamelde. En dan begon hij met een soort... nep lach. En op een gegeven moment had iedereen de slappe lach. En dan zei hij, dat is zo goed voor je. Want dan was
je helemaal schoon.
In India geweest. Ja. Bakwan. En daar had hij dit soort dingen gedaan. Het was helemaal schoon en belangrijk. Ja, en Martin zag die man. En die voelde van, dit is allemaal façade voor zo'n diep verdriet en ongeluk wat erachter zit.
Ja.
Maar die man was bijna ondoordringbaar. Ja. Want die had zich helemaal achter die façade verscholen. Ja, en Martin heeft dat op een manier afgebroken, die façade.
Want hij zat hard te huilen aan het einde.
En er was op een gegeven moment een stilte herinnering. Maar ik heb het al een tijd niet gehoord. Maar dat Martin voelde van, Wat is dat toch met u? Dat is toch allemaal... Dit slaat toch nergens op?
En het is geen echte blijheid. Ja. En zo, dat soort
en ik kan met een stilte van misschien 2 minuten of zo. Ja. Dat die man...
Ja,
ja. Dat is toch meestal...
Dat was een hele bijzondere radio.
Ja, ja, ja. Maar goed, dit was het ultieme...
Maar hij was een soort mentor.
Nou ja, ik dacht zo kan het ook. Maar ik heb heel veel naar Isra geluisterd. En Theo van Gogh vond ik ook een fantastische interviewer.
Het lastige
prettige gesprek keek ik altijd naar bij Salto.
Theo was daar heel goed. Maar bij Isra is iemand die heel moeilijk kan nadoen. Ik bedoel, Paul Witteman kun je goed naar kijken en daar dingen van leren.
Ja.
Datzelfde heb je bij Theo, die toch ook behoorlijk gestructureerd kon interviewen.
Ja.
Maar bij Isra was het vaak zo ongeleid en daardoor zo bijzonder.
Ja.
Hè?
Ja.
Dat vond ik wel weer heel...
En dat was natuurlijk altijd zo'n heftige confrontatie met zijn persoonlijkheid.
Zeker.
Het was ook gewoon hoe overleef je Isra Meijer als je in een interview met hem.
Ja.
Dus dat kan ik me voorstellen.
En hij kon de mooiste dingen uit mensen halen natuurlijk. Ja. En soms ook niet. Als hij niet geïnteresseerd was het echt.
Ja. Maar goed, Martin heb ik van heel nabij meegemaakt. Daar heb ik gewoon mee gewerkt.
Ja.
En niet dat hij op mij bespiegelde als interview. Maar goed, dat zou ik nog. Ik zou hem nog het meest als mentor.
Zie je nog zulke interviewers? Zo intuïtief, zo...
Nou ja, eigenlijk best wel weinig, vind ik. Ja. Maar ja, ze zijn er ook niet zo heel veel geweest.
Nou, er zijn best veel interviewers, vind ik.
Ja, de drie. Drie die zo intuïtief... Die zo hun eigen persoonlijkheid...
Wie zijn die drie? Bibeb?
Nee, Isra, Martin Schimek en Theo van Gogh.
Oh,
vind ik de meest... En ik vind dus ook, zal ik zeggen, een geschreven interview... En een interview zoals wij dat nu hebben... ook iets totaal verschillends.
Maar Van Gogh kon ook zo goed voelen wat er speelde.
Fantastisch.
Ik heb ooit een documentaire gemaakt over Antonie Kamerling.
Ja.
En het, ik heb daar een fragment in gebruikt van Van Gogh. Jaren voordat Anthony stierf. En dan zegt hij, denk je eigenlijk wel eens aan zelfmoord?
Ja.
Ik vind jou daar wel een type voor. En tot mijn, ik weet niet meer precies hoor, hoe wat die antwoord, maar hij zegt iets van, ja, daar denk ik wel eens aan. Ja. Dat je denkt, hè, toen gaf hij eigenlijk al, en dat voelde hij aan.
Ja.
En wat ik ook altijd...
Martin heeft hem ook geïnterviewd. Ja? Dat ging precies andersom.
Met Theo?
Met Anton. Dus Martin interviewde Anthony Kamerling.
Ja.
En dat ging precies andersom. In die zin dat het gesprek zo gevoerd werd... dat Anthony op een gegeven moment uit zichzelf zei... Ik zou het soms wel een geruststellende gedachte vinden... om het leven te beëindigen.
Echt waar?
En Martin, dat is iemand die zo houdt van het leven... en die ook depressie niet eens snapt waarschijnlijk. Ja,
die voeg daar niet op door? Of?
Nou, wel, maar die zei... Dat kan je toch niet menen?
Ja.
Dat is toch niet echt zo?
Ja.
Anthony zei, nee, echt.
Ja.
Martin kon dat gewoon zich niet voorstellen.
Ja.
Ja, maar ze kwamen wel op hetzelfde punt in dat interview.
Bij Theo herinner ik me ook nog zo goed dat hij bijvoorbeeld Boudewijn Buge interviewde. Mm-hmm. En toen ging het
over... In Wassenaar, of niet?
Ja, hij heeft het een paar keer
gedaan. Dat is geweldig, dat samen door Wassenaar.
Ja, dat is heel mooi.
Dit interview, ja, ga door.
Maar dan gaat het over dat kind wat hij gehad. Ja. Zou hebben. En toen dacht iedereen nog, hè, de kleine blonde dood, dat is echt gebeurd.
Ja.
En Theo heeft zijn twijfels. Maar dat doet hij dan. Op een gegeven moment vraagt hij, dat vond ik ook heel mooi. Dan vraagt hij aan Buug. Die jongen, heeft hij bestaan? En dan zie je Buug al een beetje kijken van, ja. Waar gaat dit naartoe? Ja. En zegt, ja, tuurlijk heeft hij bestaan. En dan vraagt Theo, in het echt of in je hoofd? Wat zo'n goede vraag is.
Wat goed,
wat niemand durfde natuurlijk. Ja, want waarom zou je dat vragen? En dan zie je even een soort paniek bij Buug. Van wat gaat er nu gebeuren? En dan zie je Theo een beetje glimlachen. Want hij heeft hem door.
Ja.
Maar hij vindt hem aardig en hij bijt niet door.
Ja.
Hij laat hem lopen.
Ja.
Maar hij weet, ik heb het door.
Ja.
En met wat wij nu weten over dat die jongen helemaal niet bestaan heeft...
Ja.
Is dat wel een heel mooi stukje.
Fantastisch.
Maar hij vindt hem dan aardig.
Nou, maar niet alleen aardig. Maar je kan je ook afvragen van...
Ja, van wat
moet je in een interview iemand helemaal...
Dat is waar.
Helemaal...
Zo is het.
Tot op de grond gaan? Of kan je ook de suggestie laten bestaan en die zijn werk laten doen?
Ja, dat is mooi, hè? Ja.
Ja, maar die Theo was en zo goed dat hij in zijn interviews zo charmant, lief... empathisch, fantastisch was en zo genadeloos, maar dat is ook een beetje in zijn column zo onaangenaam was.
Ja, als columnist was Van Gogh echt vaak verschrikkelijk.
Ja.
Maar hij kon mensen zo naar fileren, dat je denkt, waarom?
Ja, maar het was maar echt daar stond Jekyll en Hyde, hè?
Ja, daar stond die hele empathische, bijzondere interviewer tegenover.
Ja.
Had hij ook in zich.
Ja.
En ik hoorde ook van mensen, weet je, dat hij bijvoorbeeld, als jij een bepaald boek wilde hebben, wat alleen in Amerika te krijgen was, dan bestelde hij dat boek en 's nachts fietste hij dan door de stad en deed hij bij allerlei vrienden iets door de bus.
Ja.
Had hij iets voor die gekocht en voor die en voor die.
Ja.
Dat deed hij ook allemaal.
Ja.
Dus dat is heel leuk en lief.
Ja. Ja.
Daar sta je eigenlijk niet meer stil.
Een waanzinnige persoonlijkheid.
Ja.
En een hele goede interview.
Hè? Raar, hè? Die man is dus ook alweer 19 jaar dood. Vind je het niet raar? Nou ja, het is
wel. Ja. Nou, wat ik raar vind is dat hij dat interview ook altijd als een soort... Ja, waarschijnlijk vond hij het zo... Dat is wel interessant dat je zegt van, is het een vak? Hmm. Het was iets wat natuurlijk volstrekt natuurlijk was voor hem. Daar heeft hij nooit moeite voor hoeven doen.
Nee.
Dus dat film maken waar hij gewoon helemaal niet zo goed in was...
Het was geen
en waar hij voor heeft voor moeten ploeteren en zweten... Ja. Dat was zijn vak en zijn droom.
Grappig dat je dan iets kiest.
En dat interviewen waar hij een natuurtalent in was... Dat vond hij oninteressant. En Israël had eigenlijk hetzelfde natuurlijk. Die als acteur wilde worden...
Ja.
Waar hij ook niet zo goed in was.
Maar hij probeerde het gewoon. En hij was ook niet bang om af te gaan, Israël.
Nee, zeker niet. Maar dat interview, dat zagen ze allemaal als iets van... Dat kan je toch niet echt... Dat kan je niet echt serieus nemen.
Ja, bijzonder, hè?
Ja.
Ja.
Nou, dan zijn wij toch de halftalenten, Koen. die dit vak adoreren.
Zo is het.
Ja. Ja, of we zien gewoon hoe mooi het is.
En we hebben nog helden. Dat is ook mooi, hè? Die moet je houden.
Ja. Ja, maar goed, dat is dus inderdaad, dat gaan we nu afronden. Dat is die gebruiksaanwijzing in je leven. Dat je gewoon inderdaad mensen probeert te deconstrueren. Om te snappen, hoe doen ze het? En je hebt gewoon de grote mensen uit jouw leven die je bewonderde. Willen interviewen om even in hun schijnsel te staan. En even te kunnen aanschouwen wie zijn ze echt.
Ja, en ook wel misschien wel iets toe te voegen aan wat de mensen van zo iemand weten.
Zeker, maar ook gewoon... voor jezelf. Om gewoon even 2 uur in de buurt van Carmichael te kunnen zijn.
Ja.
Even hem hebben zien ademen en praten. En,
ja, dat was natuurlijk nadenken. Heel erg in het begin. Want ik vind het nu ook gewoon leuk en een sport om als ik jou interview, om het verhaal eruit te krijgen.
Zeker. Maar het is nu natuurlijk ook zo, net zoals dat je interview met Herman Brood...
Ja.
1000 maal groter is dan elk interview wat je nu zal doen.
Ja.
Zijn ook je helden van toen zijn 1000 maal groter dan wie je dan nu dan ook zou bewonderen.
Ja. Ja.
Ja.
En het is voordeel als je helden ook dood zijn. Hè? Dan kunnen ze niet meer verder afbladeren.
Heerlijk. Heerlijk.
Maar nou, er zijn ook levende helden. Hè? Laten we dat niet vergeten.
Nee, er zijn ook levende helden. Maar ze worden nooit. Je kan nu nog heus nog wel iemand bewonderen. Maar dat wordt nooit meer iemand die je bewonderde toen je 17 was.
Nee, dat is... Dat is er niet
meer in. Dat is er niet meer in.
Nee. Hey, het was leuk om met je te praten.
Geheel wederzijds, Koen. Dank je.
Dank je wel.
Goed dat jij een soort afronding doet.
Ja,
alsof jij het interview hebt afgenomen. Ja, maar dat is je routine.
Ja, stom, ja. Hè?
Geeft niet.
Maar ik vond het echt leuk, Gijs. Ik wist van tevoren niet hoe het zou gaan. Ik had echt totaal geen idee.
Ik ook niet.
Nee.
Nee.
Ik dacht, hoe zou het gaan? Wij kennen elkaar natuurlijk ook eigenlijk helemaal niet.
Nee.
Dus voor hetzelfde geld krijg je een soort... gaat het schuren of... is ook niet erg. Maar ik wist het echt niet.
Alles kan.
Ja. En vooral omdat je hebt natuurlijk... je kijkt natuurlijk toch bij elkaar in de keuken.
Ja.
Hè, van hoe doet hij het? Oh, dit zou ik heel anders doen. Of dat denk jij van mij of ik van jou. Dus daarom heb je interviewers bij elkaar. Dat kan lastig zijn.
Ja, maar ik zie het wat dat betreft net zoiets als... weet ik veel, muzici...
Ja.
Die zullen misschien ook allemaal zeggen van, oh, hoe leer jij Jan? Maar uiteindelijk gaat het toch alleen maar, ja, hoe zet je je strijkstok op die snaren?
Maar het is iets, die spelen samen, hè? En dat is iets anders dan interviewers.
Ja.
Die zijn veel meer solisten.
Ja, maar je hebt bijvoorbeeld, je hebt zo'n documentaire, die ken je misschien, dat Bono, Jimmy Page en Jack White.
Ja.
Met een slechte documentaire, maar het is wel leuk als ze met z'n drie op dat podium zitten. En dan praten ze over, nou, hoe speel je gitaar?
Ja.
En dan zijn ze, volgens mij voelen ze... Ik denk dat Jack White het grootste genie van die drie is. Uh-huh. Dus je voelt ook hun bewondering. Dan vraagt ze ook van, hoe heb je dat loopje van Seven Nation Army? Hoe speel je dat precies?
Ja.
Hoe kwam dat? Nou, het is natuurlijk een super simpel, maar briljant loopje. Ja, en dan zie je ook, ze kunnen natuurlijk informatie uitwisselen. En hoe die, maar ja, het gaat er toch uiteindelijk om, hoe sla je die gitaar aan?
Ja.
En dat is iets, ja, daar zit je, nou eenmaal je persoonlijkheid zit in dat plectrum op die snaren.
Hoe neem je die vrije trap? Ja.
Ja. Je kan 1000 technische dingen, maar...
Ja.
Oké, Koen, dank je wel.
Ja, het was leuk. Ik vond het leuk.
Dit was Met Groenteman in de Kast met Koen Verbraak. Mijn naam is Gijs Groenteman. Redactie van deze podcast, Tamar Bot en Fanny van der Rijt. Eindredactie, Corien van Duin. Alles netjes in uw oortjes bezorgd, Julia van Alem. U kunt ons mailen, podcasts@volkskrant.nl. U kunt ons volgen op Instagram, @metgroenteman. En geef ons toch vooral lekker veel sterretjes.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven... en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij je doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, kijk maar uit, want anders word je dadelijk nog ontvoerd ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld. En samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.